Heb je wel eens geprobeerd te mediteren? Of zou je het een keer willen proberen? Of misschien heb je het net als ik, ja, echt wel eens regelmatig gedaan, maar ben je er even uit? Ik heb iets voor je. Vooral voor mezelf, maar doe mee, want de kracht van samen mediteren, dat is te gek. Ik heb de maand mei omgedoopt tot meditatie. Ja, sorry. En om nog erger te maken is het eigenlijk meditatien. Want 10 dagen lang, van 1 tot 10 mei, gaan we elke ochtend en elke avond samen even inchecken. Gewoon, thuis, online, maar dan wel begeleid door de grootste coaches op dit gebied. Denk aan Michael Pilacic, hè, van de Meditation Moments app. Ook ademexperts als Koen de Jong en Casper van der Meulen met zijn handpan, lekker. Jan Geurts, even die doktzen, traditionele manier. En we maken een transcendente reis met Marieke van Meijeren. Swami Purnachatanya is erbij, Robert Bridgman, Jesse Jazz, Faya Laurens, Hielke Bonema en Marjolein van der Aar van Mindful Minute. Roy Martina, Marjolein Rode, ja, ik kan ze niet allemaal noemen. Ik kan ze echt niet allemaal noemen, maar het zijn er veel. Willem Glaudemans wil ik toch nog even noemen. Oh, daar heb ik wel een paar keer meditatie met het cursusboek van meegemaakt. Fantastisch. Tijn Tauber, Edwin Selei, Wouter de Jong, nu ga ik ze toch allemaal noemen. Merel Teunis, nou ja. Robert Bridgman. Ja, nou goed. Check het. Via koekeroe.nl/meditatie. Daar kan je jezelf ook aanmelden. En het mooie is, het is helemaal gratis om live mee te kijken. Dat wordt echt power. Ik hoop dat je erbij bent. Het is echt makkelijker dan ooit. Gewoon je e-mailadres achterlaten via koekeroe.nl/meditatie. Doe het nu. Voordat je de podcast gaat luisteren, ga naar koekeroe.nl/meditatie. En hoeveel groene thee mag ik op een dag?
Ja, dat hangt vanaf welke momenten van de dag je het neemt.
Ja, 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 precies.
Hormonaal ritme, 's morgens cortisol hoog. Dan kun je wat meer thee in de cafeïne binnen hebben dan de rest van de dag.
Ja, nee, ja. Ja, dat is wel gelijk.
Zo lijkt het.
Ja. Oh man, dit is lekker jongen, als je alles weet hoe het werkt.
Ja.
Maar het lijkt me ook verneukeratief als ik eerlijk ben. In de zin van dat het verschilt per mens. En het verschilt per staat. Hoe zeg je dat? In welke staat je bent.
Absoluut.
Dus eigenlijk kan je ook zeggen, met alle respect voor de stapel boeken die hier ligt,
dit is geen maatwerk.
Nee.
Nee. Dit is een opstap en een zoektocht naar jezelf. En daar kan coaching bij. En daar wordt de echte magic gespreid.
Maar dus kan je bijna niet of nauwelijks zeggen, nou ja, je kan wel zeggen broccoli is goed voor je, want het is groente.
Je hebt een paar algemene richtlijnen, ja. Maar je bent er nog lang niet.
Nee. Nee. Ralf Moorman, hij is ingenieur levensmiddelen. Hij is hormoondeskundige. Dat is wel, denk ik, zoals mensen die het meest kennen, van De Hormoonfactor, de bestseller. Is het begonnen met Boodschappencoach of niet?
Nee.
Nee, Hormoonfactor was echt eerst.
Hormoonfactor was het eerste boek. Boodschappencoach en supermarktronde deed ik al heel lang. Eigenlijk tijdens mijn studie al met mensen.
Ja.
Omdat ik deed de studie levensmiddeltechnologie. En daar zag ik wat er met die producten gebeurde voor het in de supermarkt kwam. En dat wilde ik laten zien, want dat was niet helemaal duidelijk met al die valse claims die erop stonden.
En toen kwam je gelijk de keiharde waarheid tegen dat we eigenlijk in een verschrikkelijk systeem zitten.
Ja, absoluut.
Ja, hè?
Ja, het is een heel lastig systeem om er doorheen te komen. En in mijn studietijd had ik al heel veel ideeën voor pure en gezonde producten in die supermarkt om gezond leven een stuk makkelijker te maken. Maar ja, je ziet dat als er geen patent aan te vragen is op een product, dan kan een concurrent het namaken. Ja. En dan is het al gedoemd te mislukken, zeker in die tijd. Inmiddels is de vraag veel groter, dus er komen nu kansen.
Ja, oké. Okay. Ja, ja. Nee, want wat jij zegt met dat patent, dat is ook een beetje, dat lijkt er allemaal een beetje op, zoals het in de medicijnenwereld werkt. Ja. Dat eigenlijk hele natuurlijke producten vaak het beste werken, maar ja, daar is geen patent op aan te vragen.
Klopt, en dat zie ik ook, ik ben met Hormoonfactor natuurlijk heel veel met hormonen bezig. En daar heb je bijvoorbeeld ook bio-identieke hormonen. Dus dezelfde hormonen die je in je lichaam aanmaakt, maar ja, pharma, daar zit geld niet. Je kunt het niet toe-eigenen.
Nee. Wauw. En is het dan ook nog eens een keer zo dat het ook misgaat met gezonde producten, omdat zeg maar ongezonde producten goedkoper zijn of grondstoffen, zeg maar?
Ja, absoluut. Je probeert van de bulkgrondstoffen die het meest goedkoop zijn en het best verkrijgbaar, probeer je vervolgens te ontleden tot het molecuul, een nieuw product te bouwen, een paar toevoegingen, een claim erop, het liefst nog, en dan toe-eigenen en verkopen.
Vreselijk toch?
Ja. Ja, ik moet zeggen, dat was vooral toen ik in mijn studie dat deed. Dat is ongeveer de 90's.
Ja.
Toen was het heel erg. En toen was het ook echt een tijd, dat noem je functional foods. En toen hoef je maar één stofje toe te voegen aan een voedingsmiddel. En dan kon je het gezond noemen, omdat het ene stofje gezond was.
Oh, okay.
Ja, en dat is intussen gelukkig al flink aan banden gelegd, ja, hoor. Dus we gaan de goede kant op.
Ja, en ook omdat, wat je net al zei, de vraag is er ook gewoon,
ja,
meer.
Ja, we dwingen het op een gegeven moment vanzelf af, hè.
Ja, nou, oké. Dus we zitten in dat opzicht wel in een soort van goede tijd.
Ja.
Nou, dat vind ik fijn. Ik vraag me even af, want wij... Nou ja, ik wil me helemaal niet vergelijken met jou, maar ik vond het wel grappig dat jij ook wel even... Ik heb ook zo'n fase gehad, we hebben het er kort een keer eerder over gehad, over dat ik echt graag een sixpack wilde en zo. Ja. Jij hebt echt gewoon meegedaan aan een bodybuilder toestand.
Ja, het is een beetje dezelfde fase waar jij in zat.
Ja.
Alleen toen nog totaal geen idee van, heb ik daar aanleg voor of niet.
Nee.
Ik ben er tijdens mijn traject achtergekomen dat ik zo'n persoon ben die relatief veel vet op zijn buik opslaat. Dus voor die sixpack moet ik naar 8% of lager. En een ander, die heeft bij 12% vet, heeft hij hem al zichtbaar.
Ja, 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 ja,
dus precies. Mijn gezicht zag er verschrikkelijk,
ja,
uit.
Ja, precies. Oh, dat ken ik zo, ja.
Ja, en dat was echt op een gegeven moment een keuze tussen mijn gezicht en mijn sixpack.
Maar hoe, want ergens, en dat is een beetje generaliserend, maar ik merk wel dat veel mannen die daarmee bezig zijn, of vrouwen trouwens ook, je houdt er bijna altijd wel een soort eetprobleempje aan over.
Ja, want op een gegeven moment heb jij een idee dat iets werkt. En in feite, ja goed, hoe kom je op een laag vetpercentage? Dat is eigenlijk toch de ouderwetse manier van denken, is minder calorieën eten. Maar heel veel mensen zijn gevallen voor laag koolhydraat eten,
ja,
bijvoorbeeld.
Dat is een beetje ding, hè, ja.
En dat zie je in die bodybuild-wereld ook heel erg. En als je sowieso heel weinig koolhydraten eet, dan verlies je al een paar kilo vocht. En dat kan er op zich beter uitzien, hoor, qua lijnen en noem maar op. Maar wat er dan
droog worden is het dan letterlijk, hè?
Ja, ja, maar wat er dan vervolgens ook gebeurt, is dat mensen die gaan dan weer koolhydraten eten en die kunnen in één dag 2 kilo aankomen.
Ja.
En dan denk je, oh, ik kom van als ik koolhydraten eet, kom ik zo hard aan. Maar dat is natuurlijk puur een vochtwisseling. Aan vet heb je 7000 kilocalorieën meer innemen dan verbruiken. Dan heb je 1 kilo vet. Maar dat kan dus niet in een dag.
Maar heb jij er wat aan overgehouden? Of moest jij weer even helemaal normaal worden, om het zo maar te zeggen?
Ja, maar dat is met name... Het is eigenlijk 2 dingen die gebeuren. Fysiologisch ga je in een soort roofbouwstatus. En je lichaam heeft een antireactie. Zowel fysiek als mentaal. Dus het is ook mentaal en fysiek dus moeilijk om die shape weer terug te pakken. En ik weet nog wel, 2 weken na mijn wedstrijd... Ik hield vocht vast, ik zag er niet uit, joh.
Ja, ja, ja. Okay.
En vervolgens, ja, dan moet je weer in het oude ritme komen. En ik was eigenlijk de strijd aangegaan met mijn hormonen. En die strijd win je niet.
Nee.
Het lichaam wil helemaal niet op 3% vet staan op zo'n wedstrijddag.
Nee, nee, nee. Maar ook, dat bedoelde ik een beetje, ik merk dan toch... En ik weet, ik heb dat ook wel ergens van jou gelezen. Jij hebt zoiets van de weegschaal. Vergeet dat ding.
Ja. Je moet eigenlijk niet je gewicht monitoren, maar je gedrag.
Ja.
En als je op een gegeven moment door hebt hoe je normaal gesproken leeft... en als je daar vervolgens een goed gemiddelde op draait... dan heb je gewoon het resultaat wat je wil.
Maar het zit toch zo, dit is echt eventjes een biecht. Het zit best wel in mijn hoofd. Hè. Dat ding staat in mijn badkamer. Ja, het is gewoon onderdeel ook van een routine geworden.
Ja.
Nou, is het met goede dingen dus prima, daar heb ik het vaak genoeg over. Maar hierbij ook, en dan merk ik toch dat ik denk... oh ja, zie je wel... Ik heb gisteren toch dit en dat gegeten.
Ja.
En dan zie ik 1,5 kilo erbij of zo.
Natuurlijk, maar goed, je weet het al door je gedrag. Dus als je gedrag monitort, dan weet je die weegschaal eigenlijk ook.
Nee, dat weet je precies. Maar ergens zeg je ook, en dat vond ik met name wel een eye-opener... dat het gewoon helemaal niet zoveel zegt. Want je weet natuurlijk niet...
Nee, precies. Ik had een heel andere lichaamssamenstelling op dat bodybuild podium...
Ja.
dan dat ik nu weer heb.
Ja, ja, ja.
En zo zal een marathonloper weer een andere verhouding hebben.
Maar ben jij nu, hoe doe je het eigenlijk met sport en zo in deze tijd?
Ja, ik moet zeggen, ik doe het vooral een beetje buiten.
Ja.
En ik doe ook best wel, wat ik normaal wat minder doe, wat meer aan mountainbiken, wielrennen.
Oh, ja.
Dat is op zich niet alleen voor mijn conditie, want die is al hartstikke goed. Maar toch een soort van uitlaatklep,
ja,
om even eruit te zijn.
Afreageren-achtige vibe.
Het is echt een mentaal ding voor mij, hoor.
Ja, want voor de rest ben jij niet ontzettende voorstander van cardio, ja.
Nee, kijk, als je een bepaald fysiek nastreeft... en in mijn boek De Testofactor noem ik dat de megaman.
Ja.
En dat is echt de man die je eigenlijk op de cover van de Mensheld ziet staan.
Ja.
Ja, dan als je heel veel cardio doet, dan verlies je te veel spiermassa om dat te kunnen bereiken.
Precies, dan word je snel Dolph Jansen.
Ja, bijvoorbeeld.
Nee, ja, dat vind ik altijd een goed voorbeeld van een gast die gewoon... Ja,
ja, eigenlijk als
goed...
je dat doet, hè, dan het lichaam is ook logisch. Je krijgt het lichaam wat ideaal is voor marathonlopen als je zo traint.
Exact.
Dus wat doet je lichaam? Die gaat juist je spieren verbranden, waardoor je eigenlijk nog minder spiermassa bijvoorbeeld op je armen hebt dan iemand die niet getraind heeft. Je ziet soms hoe uitgemergeld een bovenarm kan zijn van een marathonloper. Dat is functioneel.
Ja, 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 zo werkt het natuurlijk. Maar goed, we hadden het hier meer over wat jij vroeger ook wilde worden. Arnold Schwarzenegger-achtige.
Ja, dat is toch iets wat je dan in je hoofd hebt. En ja. Ik weet ook, een Arnold Schwarzenegger-fysiek zul je nooit halen zonder het gebruik van bepaalde middelen.
Nee.
Ik bedoel, je kunt wel een eind komen hoor. Maar het is voor mij een soort van streven wat je nooit zult halen. En dat maakt mij echt niet uit. Ik bedoel, je hebt een megaman voor je, een idee van jezelf wie je wil zijn. En als het haalbaar is, is het zonde. Want dan ben je er en dan ben je klaar.
Ja.
Dus het moet net hoger zijn dan
ja,
dat.
Ja, ja, ja. Maar dat geldt inderdaad voor alles. Dus je moet ook niet als streven hebben, ik wil een paar kilo afvallen. Nee, je moet meer eigenlijk veel verder. Ik wil gewoon gezond zijn.
Zeker, maar een paar kilo afvallen, er is altijd een waarom onder een waarom. Hè?
Ja.
Dus stel je voor dat je 3 kilo afgevallen bent of meer. Hoe ziet je leven er dan uit? En dan moet je een heel mooi plaatje voor kunnen spiegelen.
Ja.
En dat is vaak niet zo. Hè? Mensen kijken alleen maar naar dat getalletje. En,
ja,
en als je
ja, ja, ja.
10 kilo af wil vallen, je bent er 9 kwijt, dan is de motivatie al minder.
Ja.
Je valt op een gegeven moment terug en dan weet je het verhaal, hè? Alles ja. terug plus rente.
Precies. Dus je moet het niet baseren op cijfers, maar echt op een... Ja, hoe zou je dat omschrijven?
Ja, op een wie wil je wel zijn, wie wil je niet zijn.
Ja.
En je kunt jezelf dus triggeren vanuit een positieve gedachte en een belang. Maar ook vanuit het vermijden van pijn. En als je toch 10 kilo aankomt, hoe ziet je leven er dan
ja,
uit?
Ja, gewoon ook even dat beeld even goed inprinten.
Ja, die pijn die kun je ook nog eventjes
gebruiken.
En als coach kun je geen intentie creëren. Je kunt wel een van de twee vergroten. Pijn of belang.
Ja, 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 ja. Zijn er veel dingen die in de loop van de jaren veranderd zijn voor jou ook? Dat je nog wel eens denkt van, oh, ik heb toen wel heel lang dit geroepen, maar bij nader inzien is er weer een onderzoekje of ben ik zelf ergens achter gekomen?
Ja, in feite heb ik zelf ongeveer, ben ik redelijk hetzelfde gebleven qua wat ik riep. Al moet ik zeggen dat ik best wel in mijn eerste boek 2009 wat last gehad heb van de promotiecampagne die mijn uitgever had voor mij. En die zat claims te doen met wat meer met hormonen. En hormonen zijn belangrijk om af te vallen en calorieën niet. Maar dat is helemaal niet het verhaal. Hormonen doen iets met calorieën. Alleen dat is een beetje uit zijn verband getrokken, waardoor concurrenten zoiets hadden van, hey, die kunnen we mooi pakken.
Ja,
dus op die zin die ik nooit gezegd heb, werd ik gefileerd het eerste jaar. En ja, het mooie is, intussen is dat zo mooi uitgekristalliseerd en
is
zo,
dat allemaal wel duidelijk,
zo'n genuanceerd verhaal
geworden. Nee, ik weet dat toen, we gingen ook, maar goed, alsof die nog wat te zeggen hebben tegenwoordig, maar het voedingscentrum ging toch ook helemaal
Maar het mooie is ook dat het voedingscentrum zie je ook een klein beetje veranderen nu, hè? Zeker de laatste tijd.
Ja.
Het was echt een heel eenkennig. Het was echt van, je moet bepaalde hoeveelheid stoffen binnenkrijgen als je voeding eet. En dan kwam je op de schijf van 5 uit. En als je daarvan afweek, dan misschien krijg je wel stoffentekort.
Ja.
Dat was meteen de gedachte. Inmiddels zijn ze er ook achter dat het niet gaat om wat je eet, maar ook deels om wat je verdraagt en verteert. Dat is natuurlijk als mens persoonlijk. Hoe ga je met bepaalde voedingsbronnen om? Dus daar bij schijf van 5 hebben ze ook eigenlijk wat meer een glutenvrije schijf van 5 en wat meer...
Ja, precies.
Toch wat meer aanpassingen.
Want die
meer...
glutenvrij, daar was jij al best wel vooruitstrevend in.
Ja, was ik eigenlijk voor Nederland heel erg vooruitstrevend in. Als je kijkt naar Amerika, dat was al decennia eigenlijk gaande hoor.
Maar daar had jij dat ook vandaan?
Ja, daar heb ik het ook een beetje vandaan. En natuurlijk vooral van het zelf dingen uittesten. Dus in feite, ik heb ook wel testen bij een arts gedaan. En ik had bijvoorbeeld niet de auto-immuunziekte celiakie. Dus ik moest niet glutenvrij vanwege medische reden. Maar ik ben tijdens mijn bodybuild-tijd koolhydraatarm gegaan. En toen voelde ik me zoveel beter. En ik kwam van puisten op mijn rug af. En ik weet niet, het was gewoon, ik denk van dat komt door koolhydraten. Later kwam ik erachter dat het niet de koolhydraten waren, maar ik ben ook glutenvrij gaan eten, omdat ik geen koolhydraten had.
Nee, tuurlijk. Okay.
Ja, en dat is dus wat je dus in de loop der jaren wel leert. En intussen, toen heb ik natuurlijk in de hormoonfactor dat uitgelegd. Dat er ook mensen zijn die geen celiakie hebben, die wel baat hebben bij glutenvrij. Nou, daar ben ik gigantisch afgefikt. Hè. Heel veel kritiek gehad op dat verhaal, maar het was gewoon praktijkervaring. Ik zag in de praktijk, er zijn gewoon een boel mensen met ontstekingsklachten en vitaliteitsproblemen, die gewoon dit uitproberen en die voelen zich een stuk beter. Goed, het is heel veel jaren geleden en dat is al lang wetenschap. Dat is non-celiac gluten sensitivity. En zo zie je, het experiment van toen is de wetenschap van nu.
Ja, ja, dat
en wat ik nu als experiment doe, zal de wetenschap van de toekomst misschien worden.
Ja, en wat is nu jouw experiment dan?
Nou, in feite denk ik dat we een heel eind zijn. Ik merk op het gebied van voeding.
Ja.
In de tijd dat ik opkwam met de hormoonfactor, kwam ook eigenlijk het paleo-dieet een beetje op.
Oh, ja.
En dat is al één... Je vroeg mij ook welke boeken zijn voor mij belangrijk geweest. Bijvoorbeeld dat paleo-dieet van Lauren Corden heet hij volgens mij. En daar zag je echt de verschuiving van het stofjesdenken en een voeding uitrekenen, hoeveel stoffen zitten erin, naar biologie, eigenlijk een soort toegepaste biologie. Dus als jij een mens in de dierentuin zou zetten, wat zou bij hem passen aan voeding? En zo kijk je eigenlijk ernaar. Je kunt een leeuw ook wel wiskas geven met de hoeveelheid toegevoegde stofjes, ja, waardoor het klopt. Maar je ziet, als je dicht bij de natuur blijft, gaat het beter. Dat zie ik voor mijn zeeaquarium ook. Ik boots gewoon na, wat doet zo'n dier in de natuur? Wat doet de mens in de natuur? Ja, daar dachten we veel minder over na. En sinds dat paleo-dieet...
Dat is een beetje een handje dit, een handje zus, toch?
Ja, en dat is gewoon biologie. Wat is logisch? Hè? Ja. Hoe zijn we als oermens ontwikkeld? En hoe past de omgeving van nu? Hoe kun je die aanpassen waardoor het meer daarop lijkt? En mensen hadden daar vervolgens voordeel bij. Datzelfde deed ik eigenlijk ook vanuit hormoonfactor. Logisch nadenken volgens de natuur en logisch volgens je hormonen, wat dan weer het onderdeel van de natuur is waar ik me in specialiseer.
Ja, maar wat ik daar lastig aan vind, want dan hebben we gewoon één groot gedeelte wat hier ook allemaal op invloed van is en wat verder niks zegt over die levensmiddelen zelf. Dat is namelijk onze levensstijl.
Ja.
Dus of we veel licht, onnatuurlijk licht krijgen, of een beetje bewegen, of we gestrest zijn, of we...
Ja, ik weet, ik heb in mijn studie heel veel onderzoek gedaan naar losse componenten van leefstijl. En daar vind je het gewoon niet in. Je kunt ook heel lastig bewijzen als je één ding verandert in leefstijl, wat het doet met je gezondheid.
Ja. Maar feitelijk gezien is het waarschijnlijk wel heel belangrijk.
Natuurlijk is één ding belangrijk, maar als ik iemand ga begeleiden op gezond leven, dan ben ik misschien wel aan 20 knoppen aan het draaien samen met die persoon.
Ja.
En het resultaat van die 20 knoppen is dat iemand zich beter voelt. Eén knop kan ik vaak niet bewijzen.
Nee.
En dat geldt ook steeds meer in wetenschap zo. Kijk, bijvoorbeeld een mediterraan dieet. Daar wordt van gezegd dat waarschijnlijk gezond is. Maar wat is een mediterraan dieet? Dat is heel veel gedragingen op voedingsgebied die interessant zijn. En natuurlijk eten. Wordt wel eens olijfolie, vis, veel groenten, dat soort zaken. Maar ja, wat heb je hier nog meer in de mediterraanse gebieden? Je hebt meer zonlicht, andere manier van samenleven, meer ontspanning.
Ja, precies.
En dat bij elkaar opgeteld kan uiteindelijk voor gezondheid zorgen.
Ja, want ik heb wel eens gehoord, ik weet niet hoe jij erin staat, dat op het moment dat je gestrest bent, dat je eigenlijk sowieso niet kan afvallen.
Je kunt prima afvallen. Okay. Alleen het lastige is dat stress bij de meeste mensen niet meehelpt. Omdat heel veel mensen een mentaal eetgedrag hebben waarbij ze stress wegeten. En dat is natuurlijk één groep.
Ja.
En het wordt weer maatwerker, zoals je ziet. Er is ook een groep die eet niks wanneer ze stress hebben. En die vallen juist af. Hè? Dat is weer het andere type. Alleen meestal merk je op de lange termijn dat je shape wel verloren gaat bij chronische stress.
Ja, en ik bedoel te zeggen, zolang die stress er is, dan kan je nog heel gezond gaan eten. Maar ja, dan werkt je lijf gewoon, doet dan toch...
Natuurlijk, je kunt een stressprobleem niet oplossen met voedingsverandering.
Nee.
Nee, dat is precies zoals het werkt. En zo begin ik altijd vanuit helikopterview te kijken. Voeding, training, stress, mentaal. Waar kan die persoon het meest winnen? En vervolgens moet die persoon het met je eens zijn dat op dat vlak er ook gewerkt moet worden. En zo zijn er heel veel mensen die hebben een bepaald mechanisme. Wanneer iets misgaat, dan lossen ze dat op met voeding bijvoorbeeld.
Mm-hmm.
En als het niet op voeding ligt, is de persoon lang niet altijd bereid om daar buiten te gaan kijken. Ze hebben hun eigen oplossing al bedacht en ze komen bij je.
Ja.
En dan moet jij ervoor zorgen als coach dat je echt naar de belangrijke punten gaat.
Ja. Nee, ik herinner me van jouw talk die je gaf begin van het jaar in het ontwerpprogramma. Dat je het ook had over mensen die dan heel specifiek naar bepaalde nootjes gingen vragen. Terwijl ze nog 2-3 flessen wijn per dag leggen.
Klopt, ja. Ik heb natuurlijk veel kennis over voeding. Dus ik krijg al die gedetailleerde vragen op me af. En dit voorbeeld was, moet je noten nou een nacht weken in de koelkast om de vitinezuur onwerkzaam te maken?
Gewoon heel specifiek.
En ik weet zeker, als ik die persoon vanuit helikopterview bekijk, is dat zo'n bijzaak? Het is leuk om te weten.
Mm-hmm.
En misschien als je dat onbewust doet zonder moeite, dan zou je het kunnen doen. Maar we moeten echt die grote dingen eruit hebben.
Ja. Hoe sta je eigenlijk into Ayurveda? Voor de mensen die het niet kennen, dat is een... dat is het, een Oosterse...
Maar wat het wel gemeen is natuurlijk, dus heel, het is een zoektocht naar maatwerk.
Ja.
Waarbij je bepaalde mensen onderverdeelt in types.
Ja.
Alleen die types, daar hoort een behoorlijk gezonde leefstijl bij. Dus ik vind ze allemaal gezond.
Ja.
En er is een onderscheid in in bepaalde soorten. En dat werkt gewoon voor veel mensen. Maar hoe je mensen ook onderverdeelt, uiteindelijk moet je toch naar maatwerk. Ook al is het Ayurveda of bloedgroepdieet. Je kunt op allerlei manieren een start maken.
Ja.
En het voordeel is inderdaad, als je bepaalde groepen kiest waarin het vaak zo is dat mensen ergens invallen, het klopt vaak, dat je wat sneller kunt zoeken naar jezelf.
Ja, dat je ietsjes meer aansluiting hebt dan een soort algemeen beeld.
Ja.
Maar ik ben wel blij dat je het zegt. Maar ook dan geldt, het geldt nooit voor 100% van iedereen.
Nee, zeker
anders.
Nee.
En de situatie is ook nog een keer anders.
Absoluut. Ja, je bent echt, hè, met een persoon bezig. Niet alleen wat doet hij, maar ook waarom doet hij het en in welke omgeving begeeft hij zich. Dus als een persoon zijn gedrag wil veranderen, wil je weten gewoon hoe ziet zijn leven eruit. Welke invloeden ervaart deze persoon? Moet hij iedere dag over station Utrecht lopen met al die geuren van snacks en weet ik veel wat?
Ja, ja.
Heeft die persoon vrienden om zich heen die hem bewegen tot doe nog een drankje? De saboteurs of een persoon heeft juist ondersteuners om zich heen. En dat wil je in kaart brengen.
Maar het lijkt me zo echt, maar dat begon ik al mee. Het lijkt me zo lastig. Je zit nu 10 jaar in de business en ik heb het gevoel dat hoe meer je weet, hoe minder je kan zeggen erover.
Nou, ja, nee, je komt er vooral achter dat meer weten niet altijd meer effect geeft.
Nee.
Je komt er ook achter dat je veel meer gaat werken vanuit de hoofdlijnen. Ik was in het begin echt zo'n nerd die alleen maar op zoek was naar zoveel mogelijk kennis.
Tuurlijk,
en toen ging ik mensen begeleiden en die vonden me allemaal fantastisch. God, die Ralf weet veel, maar ze deed niet wat ik zei.
Okay.
Dus in feite zijn in mijn opleiding ook, dat leer ik mijn studenten, er is een docentenpet waarin je kennis kunt delen. Je hebt ook nog een adviseurpet waarin je dus samen met de persoon tot een nieuw maatwerkplan komt. En dan heb je de coachpet waarin je de persoon helpt naar blijvende gedragsverandering.
En dat laatste is gewoon super duidelijk met kort.
Ja. Dat is een van de laatste. Dat coaching is eigenlijk nog wel de meest moeilijke.
Ja.
En dus, ik merk dat heel veel mensen in het begin op zoek zijn naar kennis. En er later achter komen dat gedrag. Kennis zonder gedrag is niks.
Nee.
Ik geef zat mensen les die uit shape zijn. Gewoon hele groepen vol automoleculair geschoold. Ze weten alles, joh. En ze zijn niet in shape.
Nee, precies.
Dan denk ik, ze hebben maar één ding, hebben ze zich op gefocust. En ze moeten buiten die pet kijken en naar een andere pet toe gaan.
Maar dat vind ik wel echt mooi. Dit is zonder dat we hier eventjes jouw hele opleiding in een paar minuten kunnen doen. Maar waar zit hem dat coaching in?
Nou, dat is echt het begrijpen wie je voor je zit. Ja. Wat beweegt die persoon? Wat motiveert die persoon? Welk leven heeft die?
Om dingen wel of niet te doen.
Ja, en wat maakt hem gezonde verandering moeilijk? En wat gebeurt er wanneer een persoon in één keer het druk heeft? Of wanneer er een verhuizing is? Hoe snel is die afgeleid?
Ja.
Dus het is belangrijk dat de leefstijl voorop staat. En als iets anders dat moment belangrijker blijkt, moet de persoon dat toegeven.
Maar hoe, want dan heeft voedsel er echt even helemaal niks mee te maken, zou je kunnen zeggen.
Ja, dus die kennis heb je niks meer aan.
Nee.
Je doet het niet, dus je krijgt ook niet het resultaat van de kennis. Dus
maar wat is dan jouw advies als coach zijnde?
Nou, als coach zijnde, dat je echt bezig bent met wat beweegt de persoon. Als de persoon niet gemotiveerd genoeg is, als het niet graag genoeg wil, zal die het nooit blijven doen.
Nee, okay,
en dat geef ik soms ook terug. Hè?
Ja,
dus als je niet de juiste drive hebt, en die drive heb je nooit voor de rest van je leven, dat blijf je maar bij jezelf oproepen. Hè?
Mm-hmm.
Iedere keer, wie wil je zijn, wie wil je niet zijn?
Ja.
En als er iets anders belangrijker is, toegeven, okay, ik vond het even niet belangrijk genoeg, in plaats van de schuld buiten jezelf te leggen. Dat leer je natuurlijk een persoon. Ja, en iedere keer de leefstijl, de stappen die iemand zet, hoe minder stappen die hoeft te zetten, hoe groter de kans dat hij het volhoudt.
Maar kijk, ik denk dat een veel voorkomend probleem is. Nogmaals, dan is de kennis misschien wel bekend. Maar precies wat je eerder al even zei, op het moment dat er dan even iets gebeurt dat even niet zo fijn is, dan is dat gewoon, nou ja, dan compenseer je dat met eten.
Ja.
Hè, dat is op zich ook nog best wel gek, of niet zo gek, want serotonine, je wil gelukkig worden. Dus nou, je denkt Tuurlijk. Iets in je buik moet gebeuren. Of dan je denkt niet eens. Je denkt niet eens. Het gebeurt automatisch. Dat zie jij gebeuren aan de lopende band.
Ja, en dan is het de vraag van waarom vond je het niet belangrijk genoeg?
Nou, jij vond het niet belangrijk genoeg, dat vind je nog hard. Je vond het, je werd overmand door een negatief gevoel.
Klopt, en het korte termijns geluk heeft het gewonnen van het lange termijns geluk. En dat lange termijns geluk kan zijn dat het niet groot genoeg is. Dus die kun je dan inderdaad groter weer maken.
Maar dat is toch precies zoals onze hersenen zo werken. Die willen gewoon pijn vermijden en dus.
Ja, maar wat het grappig. Ik had laatst weer iemand, een van de podcasts was het van mij ook. Wat is het nieuwe ook weer dat we hebben? Clubhouse.
Clubhouse,
ook zo'n leuke app.
Ja.
Daar was ook iemand die had ook het probleem met chips bijvoorbeeld.
Ja.
Iedere keer de mist inging. En dan stelde ik de vraag van, goh, als het nou april is, mei, ga je nog steeds zo vaak de mist in met chips? Nee. Want toen kwam het beachseizoen eraan. Ze vond het wel belangrijk genoeg.
Ja.
Dus dat is voortdurend het spel.
Ja.
En als je het niet belangrijk genoeg vindt, dan wint het korte termijns geluk.
Ja, even los van het feit, dat is toch echt wel mijn gouden truc. Daar kan je toch uiteindelijk ook wel creatief in worden. Maar zorg gewoon om te beginnen dat je het niet in huis hebt.
Ja, dat is de omgeving minder verleidend maken. Dat betekent de mensen die je omheen verzamelt, die ook ondersteunend zijn. Dat is ook al heel handig. Dus dat is ook één ding wat ik doe. Hè. De omgeving van die persoon. En je wilt de persoon zo sterk mogelijk maken. En zijn omgeving zo verleidend. Eigenlijk zo min mogelijk verleidend.
Ja.
Dus dat is wat je probeert.
Maar ik vind toch, ik snap het hoor, dat je ook soms hard moet zijn. Maar ik bedoel, op een moment dat ik zelf bijna niet doorheb dat ik echt even niet zo lekker in mijn vel zit. Echt uit verbinding ben gegaan met mezelf. En kijk, op het moment dat je dat niet doorhebt en gewoon, dan heb ik vast nog wel iets van pindakaas in huis of weet ik veel wat, weet je wel?
Prima,
is prima, maar dan baal ik daar wel van.
Ja.
En dan zeg jij, dan vond je het toch niet belangrijk genoeg. Ja, god.
Nee, klopt. En als vervolgens, is er een probleem of niet?
Ja.
Als het eenmalig is, is er geen probleem.
Nee.
Je monitort altijd je lange termijns gemiddelde. En dat moet je mensen echt leren. Want heel veel mensen hebben zoiets van, ik moet het perfect doen. En als het dan misgaat, dan heeft het toch geen zin meer. Alles is verkeerd.
Het kaarthuis stort in.
En dan eten ze de hele week daarna slecht.
Ja.
Ja, en die rust moet je op een gegeven moment in je krijgen.
Gewoon van één keertje, prima.
Ja, en daar is natuurlijk die 80-20 regel die overal hoort natuurlijk een belangrijke voor. En dat gaat dus hierover.
Ja. Duidelijk. Nou, ik ben wel benieuwd. Dat is echt onder de echte sportmensen een ding. Geloof jij in een cheat meal of een cheat day?
Ik geloof in cheat meal en niet eens zozeer op een bepaald moment.
Dat gebeurt en dan ben je er ook
Het gebeurt, dan denk je, ik heb mijn punten alweer gebruikt.
Ja.
En dan het weer loslaten eigenlijk. Het lastige is ook, ik heb dat wel vaker vroeger ook meegemaakt in de bodybuildwereld. Echt helemaal scherp leven en dan die cheat day. Mensen voelden zich beroerd. Ze hadden die pretstofjes gemist. Die hebben ze vervolgens in de dag wel weer gekregen. En die gaan de maand, bijvoorbeeld als zondag is, de maandag erna en dinsdag nog steeds een beetje de mist in.
Ja.
Ja, dus je kunt het beste dat gewoon inderdaad een meal doen. En weer het monitoren van je gemiddelde is het enige.
Ja. En hoe, dit is heel specifiek en ik wil hem vooral echt voor iedereen toegankelijk houden, dit gesprek. Maar dat komt ook in de testofactor naar voren. Dat is dus echt jouw specifieke mannenboek. Ik kan me voorstellen, je hebt het echt goed geprobeerd, maar ik kan me nog steeds voorstellen dat hij relatief een stuk minder loopt dan de rest.
Ja, dit verkoopt wel goed, maar die vrouw is...
Ik vind het tof, hoor.
Ja, maar ik ben ook niet specifiek in een mannengroep terechtgekomen nog. Dat hoopte ik eigenlijk met mijn dat ik overal lezingen zou gaan geven dit jaar.
En toen...
Ging dus niet. Dus blijf ik bij mijn oude doelgroep. En dan probeer je het nog wel voor je vriend, voor je man.
Nou, luister ook een hoop mannen. We gaan even inzoomen op de mannen dan.
Ja, vind ik wel leuk.
Ja, wat je dus wil is... Ik heb het opgezet, want ik dacht van, dat wil ik eigenlijk. Isocalorisch.
Ja.
Maar dat is wel lastig. Dan wil je dus gewoon helemaal in shape zijn.
Ja, en dat vasthouden.
Dat
is natuurlijk het allermooiste. Als je dan precies met je training de spiermassa opbouwt en je vetmassa blijft constant. Dat is precies allemaal in balans. Dat is wat je wil.
Ja.
En dat is een stuk makkelijker dan wat ik natuurlijk deed met die wedstrijden. Want je kunt nooit het hele jaar door op 3%, 3% vet.
Nee,
dat is onmogelijk.
Dat wil je ook niet.
Dus dan ga je ergens naartoe trainen en dan vervolgens val je weer helemaal terug. Dan ga je jojoen.
Ja.
En dat is gewoon echt lastig. En ik zie dat er ook echt goede atleten, die zijn eigenlijk het hele jaar in een fantastische shape. En als ze dan een fotoshoot hebben in een 2 weken, dan zetten ze zichzelf helemaal scherp.
Ja.
En dan hoeven ze eigenlijk vrij weinig nog aan te passen.
Ja, precies.
Dat is knap, hè? Maar als je in de mind van dit soort mannen gaat kijken, die zijn zo ontzettend, die willen het zo ontzettend graag.
Ja,
en daar kan ook een obsessie onder zitten, hoor.
Ja. Het is een iets te loffelijk streven.
Ja, precies. Dus je kunt er fantastisch uitzien. Maar de vraag is of zo'n man helemaal in balans is, hoor, op alle vlakken.
Voor de mannen.
Dat weet ik voor mezelf, hè? Adonis complex.
Maar heb jij... dat vind ik wel eerlijk dat je dat zegt. Dus daar heb jij... Dat vroeg ik een beetje in het begin. Maar je hebt er dus niet echt een wijze eetstoornisproblemen over gehouden.
Nee.
Al kan jij, je kan je afvragen of jij nog überhaupt iets normaal kan eten, want je weet gewoon te veel.
Ik weet te veel, maar ik weet ook dat het gemiddelde belangrijk is.
Ja, precies. Dus dat maakt je relaxed.
Ja.
Maar er was wel een tijd dat je... dat herken ik dus ook heel erg. En volgens mij delen wij alle twee dat we gewoon een fucking lelijke sixpack hebben.
Ja, klopt.
Dus
ik heb niet... Dit kun je eens een sixpack noemen, joh. Dat is
het is gewoon...
En hij is niet symmetrisch ook nog eens een keer.
Nee, dat bedoel
ik. Dus hij is echt... hoe kun je dat verzinnen, joh?
Ja, maar goed, ik moet zeggen, het heeft toch ook wat opgeleverd, toch? Tenminste, ik... Ja,
absoluut.
Ja.
En mijn truc was gewoon, je gooit je rugwijdte zo breed dat de taille al te slank lijkt, hè?
Ja.
Dus
ja.
Dat is de truc. Ja.
Wat echt ook een mannending is in dit boek, ik moet zeggen, dat voelt dan een beetje als stoerdoenerij, maar ik was aangenaam verrast. Er zit een pagina in het boek waar je je piemel op kan leggen. En ik dacht eerst had ik een klein complexje, moet ik zeggen. Omdat ik gewoon nog niet gezien had dat het ging over stijve toestand. Ik denk, kom ik aan. Maar hoe zeg je dat ook weer? Je hebt daar verschillende soorten penissen.
Bloed, ja. Bloed is een...
Vlees en bloed.
Vlees en bloed, precies.
Dat heb je inderdaad. En heel veel mannen denken dat het gemiddelde ongeveer is wat ze in een pornofilm zien.
Ja.
Ja, en dat red je meestal niet.
Nee.
Dus daar kunnen mannen onzeker van worden. En je gaat het natuurlijk niet alleen over wat is je... eigenlijk je genetische maximum wat je kunt bereiken, maar vooral ook hoe goed kun je libido krijgen,
ja,
en je potentie om alles eruit te halen wat erin zit.
Nou, dit, kijk, oké, we gaan dus nu even, ik voor alle vrouwen, dit wil je en weten en geloof me, we gaan het ook zeker nog hebben over de hormoonbalans voor vrouwen. Er zijn ook heel veel vragen binnengekomen daarover. Maar dan nog even over de mannen. Wat ik echt fijn vond om te lezen was dat... Kijk, testosteron wordt een beetje gezien als, nou ja, het mannetje zijn. Maar eigenlijk zeg jij, als mensen dat doen, hebben ze gewoon te weinig testosteron.
Vaak wel, hè. Het is een compensatiegedrag wat je ziet.
Ja.
En zo zijn er ook heel veel mannen die bijvoorbeeld die testosteron gebruiken, die juist heel erg rustig zijn. Dus precies. Ook in de bodybuilding zie je soms denken, nou, agressief, dat is lang niet altijd zo. Er ligt heel wat anders onder. In die situatie. He, want vaker de issue dat een persoon die bijvoorbeeld anabole steroïden gaat gebruiken, daar ligt soms al psychisch leed onder.
Mm-hmm.
Om te compenseren voor iets.
Ja, ja,
en dat is de belangrijkste reden.
Ja. Ja, ik moet zeggen, maar dat is meer. Je hebt dit boek geschreven met Pim van De Houdbare Man.
Ja.
En die is ook een stukje ouder. Die is echt gewoon, dat is fantastisch om te lezen. Die is ook echt gewoon testosteron gaan smeren en zo. Echt hormonen gaan gebruiken.
Ja, dat is echt een fantastisch proefkonijn. Die heeft groeihormoon zelfs gebruikt. Alles op zichzelf uitgetest. En daar leren wij weer van die proefkonijnen. Dat is wel
ik
leuk.
Moet zeggen, ik was toch wel... Ik weet het niet, ik vind het allemaal zo ijdel. Maar ik dacht wel van... Ja, zou jij het nooit doen?
Ja, maar ik denk dat ik... testosteron is voor mij wel iets, die gel. Als op een gegeven moment die van me instort... en ik krijg wat depressieve gevoelens.
Ja.
Ik kan geen spiermassa meer aankomen. Mijn libido wat minder. Ik word 45 nu.
Ah, oké, we zijn even oud ongeveer.
Ja.
Oké, dus jij...
Ja, en ik heb het nog niet... Maar ik denk zelf zo halfweg 50, dan sta ik er open voor. Maar wel de bio-identieke testosteron. En in combinatie met de testofactor leefstijl. Want het staat nergens op.
Nee.
Maar je hebt ook mannen die denken van... Ja, ik heb flink overgewicht en testosteron is laag. Ik ga testosteron smeren. Maar als jij heel veel vetmassa hebt, dan wordt het ook naar oestrogeen omgezet. Ja. En dan krijg je borstvorming, weet ik veel wat.
Dat is dus, echt wijlen met de kraan open.
Nee, de combinatie moet je hebben.
En zijn er nog andere hormonen die je kan gebruiken?
Ja, groeihormoon is wel een ding wat in Amerika vooral erg gebruikt wordt. Ik heb daar ook heel veel opleidingen gedaan. En ik wilde vooral van die proefkonijnen weten... Wat gebeurt er als je een hormoon toedient? Wat zie je aan symptomen bijvoorbeeld?
Ja.
En bij groeihormoon gebruik zag je ook echt wel bijzondere dingen. Dat mensen echt zichtbaar verjongden. Zelfs dat de haarkleur weer van grijs naar origine... soms veranderde. Ja, dat is natuurlijk heel interessant. Alleen het is wel experimenteel. En ik zelf vind groeihormoon risicovoller dan testosteron. Omdat groeihormoon ook natuurlijk een groeifactor is. En als jij een aantal verkeerde cellen in je lijf
dan
hebt...
gaat dat ook groeien.
Ja, dat wil je niet, hè?
Nee. Maar goed, het is allemaal best wel... Ik moet zeggen, ik heb gewoon toch niet zo heel veel met uiterlijk, kwam ik wel achter. Want in het boek gaat het ook heel erg over of ik prijs mezelf gelukkig. Dat maakt mij niet uit als ik kaal word of grijs word. Ik vond prostaat nog wel een dingetje. Omdat... Ik dacht bijna, misschien heb ik last van mijn prostaat. Ik moet dus heel vaak plassen. Mm-hmm. Maar dat komt ook gewoon omdat ik heel veel thee drink, denk ik dan. Maar een van de symptomen van prostaatproblemen... het is moeilijk om plassen op te houden. Vaker aandrang. 'S nachts wakker worden omdat je moet plassen. Nou, dat heb ik allemaal. Ik moet zeggen, ik heb geen moeite om te beginnen... en geen zwakkere urinestraal en ook helemaal geen branderig gevoel.
Nee, maar dat zijn de belangrijkste, hoor. Juist als het daar misgaat.
Oké, maar hoe is dan hoe kan het dat ik gewoon heel slecht ben... in het ophouden van mijn plas?
Ja, nog wat je zegt net. Heb je al bijgehouden hoeveel thee je drinkt?
Dat? Nou, dit is wel... ik denk wel 8e glas.
Ja, dat is dus bizar.
Ja?
Ja, dat is echt... Dat is duidelijk. Dat is het antwoord.
Ja, dat is gewoon het antwoord.
Ja, dus jij komt straks op 4 liter per dag of zo. Als je een beetje doorgaat.
Qua drinken?
Ja.
Ja,
dan kun je erop rekenen. Ja. Dat je meer gaat uitspoelen.
Ja.
Dus ook voldoende zout te eten. Belangrijk.
Ja?
Ja, dus je hebt niet zo bang te zijn ervoor waarschijnlijk.
Nee, oké. Okay. En slaapapneu. Ja, ik gooi gewoon even de persoonlijke dingen erbij. Ja. Waar ik dus best wel mee bezig ben. Jij schrijft ook over. Ik heb nu even geëxperimenteerd. Ik kom dan wel in een andere aflevering om terug. Met zo'n sleep position trainer. Want ik sliep altijd op mijn rug.
Ja.
Maar ja, wat kan je doen aan een slaapapneu? Of wat heeft het voor? Ik vond het opvallend dat het gewoon even hierin in voorkwam.
Nee, precies. Maar in jouw geval is het meestal wat lastiger om daar direct wat aan te doen. De meeste mannen die hebben zwaar overgewicht. Ja. En hè, die hebben echt een leefstijlprobleem. Metaboolsyndroom noem je dat. Ja, en daar kunnen we met leefstijl heel veel aan doen. In jouw geval is het wat meer maatwerk.
Ja, nou ja, daar zit ik mee. En de laatste persoonlijke. Ik heb dus onwijze flubberbillen.
Oké, dat is eerlijk dat je dat zegt.
Ja, ik moet zeggen, ik heb er al één laagje af weten te trainen. Want ik had echt een soort drietraps bil. Nu heb ik een soort... Ja, ik denk dus dat het ermee te maken heeft. Maar dat is mijn eigen analyse. Omdat ik gewoon heel... laat ik maar gewoon zeggen, slecht ben in mijn core en het aanspannen ervan en het gebruiken ervan.
Ja, dus misschien dat jij inderdaad in je dagelijkse loopstijl ook eigenlijk... Loop je met je voeten naar binnen ook nog of niet? Ben je er zo een?
Nee, niet echt. Echt X-benen achter, bedoel je?
Nee, soms loop je echt als een soort van... Ja, dan zie je een beetje je hoofd op en neer gaan zo.
Ja,
en dan
heel erg, heel erg.
Ja, dat zie je vaak.
Ja, hoofd op en neer, ja.
Ja. Ja. Ja, dat is wel wat je ziet. En dat is ook met houding te maken, inderdaad. Maar het kan ook goed zijn, hè, want ik heb jou ook wel front squats zien doen en noem maar op. Dat jij heel veel uit je quadriceps haalt en op een of andere manier...
Wat zijn mijn quadriceps ook weer?
Ja, de voorkant bovenbeen.
Ja.
Dus dat je of hamstrings, maar je bil een beetje toch niet gebruikt.
Nee.
Dus ergens moet je dat meer gaan gebruiken.
Ja.
En ik denk ook, hè, er zijn ook speciale... fysiotherapeuten doen Mylogenics. Waarbij je misschien ooit... Heb je ooit van gehoord?
Nee.
Dat je specifieke spieren wat meer aanzet.
Okay.
Dus ik denk dat ook wel interessant is. Zal ik straks eventjes wat...
Top. Ja. Tot zover dit hele specifieke. Ik zal voor de mannen sowieso even afsluiten. En je moet echt het boek checken, hoor. Want het is echt goed, jongen, met oefeningen en dingen.
Ja, ik ben echt super trots op dat boek. Dat is natuurlijk het laatste boek, hè, het nieuwste boek. Dus je wordt steeds beter erin. En ik ben nu eigenlijk het vrouwenboek naar ditzelfde niveau aan het trekken. Dus die komt over een maandje komt die waarschijnlijk ook op de markt. Ja, ja. Ook hardcover wordt die.
Maar die noem je dan toch wel weer nog...
Ja, die heet toch Hormoonlast voor Vrouwen. Want dat wordt verkocht. Hormoonlast voor mannen, kansloos.
Nee,
je verkoopt helemaal niks.
Mannen willen gewoon geen hormoon, die willen testo. Ja, goed. Oké, dan doe ik eventjes de testo factor in 1 minuut met de 15 punten. Wees alert op symptomen van hormonale disbalans en herstel bij problemen met evenwicht. Train tenminste 2 keer, maximaal 4 keer per week, 30 tot 60 minuten je spieren. Krachttraining hebben we het dan over. Dus dat kan ook te veel zijn. Misschien...
Ja, ook als je ouder wordt merk je dat je minder herstelt. Hè?
Ja, ik heb dus, dat is grappig, want misschien is dat dan wel. Ik heb dan af en toe als ik even niet train, dan denk ik, nou, ik zie er godsamme beter even uit.
Ja, dus de kans dat je in een roofbouw zit net.
Hmm.
Dus goed kijken of je iedere keer sterker wordt, hè, en wat je goed herstelt.
Ja. Ja, dan heb je echt wel een dagje herstel nodig.
Zeker wel.
Zeker wel,
Ja, je kunt beter dan minder trainen, maar dan slimmer.
Echt, ja. Zorg voor veel dagelijks beweging en train tenminste 2 maal per week 20 tot 40 minuten je hart in je longen. Dus cardio-achtige dingen. Kies zoveel mogelijk voor pure, minimaal bewerkte voeding. Zoek uit welke voeding je bloedsuiker sterk laat stijgen en eet daar minder van. En hoe moet je dan echt... Waar doe je dat?
Ja, dat heeft speciale metertjes voor ook. Hè. Dat doet Pim, die heeft het gewoon met zichzelf uitgezocht. Want bij dingen die hij vaak doet...
Nee, ik heb wel een paar van die gasten die echt zo'n dingetje bij zich hebben. Maar die hebben dan vaak ook suikerziekte.
Ja, klopt. Maar dat is een ander verhaal. Maar goed, in dit geval zou je dingen die je vaak doet... Stel je voor, je ontbijt altijd met havermout. Dan kun je eens kijken hoe reageert je bloedsuiker daarop. Ja. En hij heeft dat vervangen weer door een ander ontbijt... waar hij minder schommelingen van krijgt.
Ja, oké.
Dus je hebt in feite heb je wel wat geld voor iedereen. Bepaalde koolhydraten worden sneller opgenomen dan de andere. Maar we hebben ook andere darmflora, wat toch het weer persoonsafhankelijk maakt. Mm-hmm. En dat, hij is zo'n freak die dan dat helemaal meepakt.
Ja.
Ja, dat is leuk hoor, dat soort mensen.
Ja, ik hou er ook van. Ja. Zoek uit welke voeding je niet goed verteert en verdraagt. Eet daar minder van.
Ja.
Hoe weet je dat?
Ja, dat is erg lastig. Hè? Want we hebben natuurlijk van die onderzoeken. Alleen die zijn niet goed geëikt eigenlijk. Hè? Dus dat is heel lastig. Je kunt wel die auto-immuunziekte celiakie aantonen. Maar dat is maar minder dan 1% heeft dat. Glutensensitief, dat is een veel grotere groep. Alleen dat is een kwestie van eerst kijken of je celiakie hebt. Heb je dat niet, ga dan glutenvrij testen om te kijken of je je beter voelt. In dat geval merk je het gewoon in de praktijk. Hè? Zuivelcomponenten, lactose en caseïne, dus de suiker en het eiwit van zuivel. Veel mensen reageren erop. En daarnaast wordt het wat persoonlijker. En als jij merkt van, hey, ik eet ei en ik krijg uitslag op mijn huid, dan is het niet te veel daarvan.
Nee.
En dat is toch even zoeken. Alleen juist dat brood en die zuivel, dat zijn 2 dingen die mensen de hele dag door eten.
En dat kan dat wel.
Ja, dus een keer iets eten wat je niet goed verdraagt, is niet het probleem. Het gaat echt om, als je dat structureel veel doet, dan zuip je energie.
Ik heb de indruk, het is even, omdat het hier over verteren en zo gaat, maar ik weet niet of dat zo is, dat als ik echt goed gezond eet en ook gewoon een beetje afwisselend, dan hoef ik nauwelijks mijn billen af te vegen.
Dat is wel de bedoeling.
Ja, hè?
Ja, alleen je merkt wel vaak dat er zijn personen die wat minder hoofd-darm-connectie hebben. Die hebben dat op een gegeven moment. Als je dan maar gezond eet, het maakt niet uit. Het gaat allemaal goed. Maar er zijn ook heel veel mensen die reageren toch met stress of mentale gevoelens.
Dan heeft dat ook weer effect.
Die kunnen nog gezond eten. Maar die merken gewoon wisselingen in stressniveau bijvoorbeeld aan hun ontlasting.
Maar hoe goed ben jij daarin? Ben jij echt zo iemand die dan echt denkt, oh, ik heb nu even wat vitamine C nodig? Of dat je heel...
Nee, eigenlijk niet. Nee, dit, vooral waar zoek ik naar met motivatie op het gebied van passie. Hè, van de geven dingen die ik doe nog energie. Dat is eigenlijk een beetje waar ik meer op focus. Qua voeding weet ik van mezelf wel wat bij me past en wat niet bij me past. Qua training weet ik het ook precies. Alleen op mentaal vlak ben ik daar nog een beetje aan het sturen.
Oké, daar gaan we straks dieper op in. Ik maak even deze 15 af. Eet gevarieerd, zorg voor veel groenten en zoveel eiwit, dat is duidelijk. Mijd hormoonverstorende stoffen zoals bestrijdingsmiddelen op groente en fruit. Oké, dus moeten we, dat is een reden om biologisch te nemen.
Ja.
En datzelfde geldt ook voor verzorgingsproducten. Rook niet, wees zeer matig met alcohol, puntje 9. 10, ga zoveel mogelijk rond dezelfde tijd naar bed en slaap minimaal 7 en maximaal 8 uur per nacht. Dus ergens daartussen. Ai, ai, ai.
Ja. Voor de meeste mensen, het zijn gemiddeldes.
Ja, natuurlijk. Maar het is wel, het is, ja, ik vind het, ik moest zelf, was ik een van die gasten die altijd dacht, nee, ik heb zoveel slaap niet nodig. Daar ben ik wel een beetje op teruggekomen. Ook weer in die sixpack tijd, omdat ik gewoon merkte van, hey, er ontwikkelt niks als ik niet slaap.
Nee, klopt. En je houdt je voedingsgedrag ook niet goed. Want als je slecht voelt en moe voelt, verleiding is mega.
Ja, klopt. Ja. En dan komen er, en dit vind ik mooi, want dan komen er een beetje de wat, nou ja, minder voor de hand liggende dingen die echt wel te maken hebben met de testofactor dus. Investeer in een goede relatie, in vriendschappen. Zoek het gezelschap van vrouwen op. Sta rechtop met de schouders naar achteren. Het gewoon echt als een winnaar. Mijd chronische stress en wees ambitieus. Dus dat is gewoon echt ook, gewoon wees het mannetje staat hier eigenlijk in 5 punten.
Ja, dat is echt een belangrijk ding. Echt je als een man gedragen. En ja, in deze tijd is het natuurlijk een beetje anders aan het worden.
Ja.
Dat je je vaak wat vrouwelijker presenteert dan natuurlijk is eigenlijk. Dus ja, daar kun je heel veel winnen. Dat merk je ook meteen aan testosteron. Hè. Zelfs met die houding, power posing, dan kun je dus door anders te gaan lopen als een pauw.
Mm-hmm.
Dan kun je dus al je testosteron zien stijgen in onderzoek. Dus dat is wel echt belangrijk. En ook inderdaad goede contacten om je heen die je ondersteunen. Dat is ook als je kijkt naar de positie op de apenrots. Dat is niet alleen status. Dat is ook de leidende aap, heeft ook de meeste sociale contacten. De meeste vrouwtjes, noem maar op, al die dingen. Ja, dat helpt toch mee. En als jij denkt van, ook door om te gaan met vrouwen, goh, ik heb chance en ik lig nog goed in de markt, dan ga je ook al rechterop lopen. Alles werkt met elkaar samen. Hè? Het is toch een soort natuur.
Nou, ik vond de apenrots vond ik leuk om even te lezen, ook hoe dat allemaal zo werkt. Maar ik vond eigenlijk de kreeft vond ik veel interessanter.
Mm-hmm.
Misschien kan je dat even uitleggen, want dat wordt ook een vergelijking
gemaakt. Help maar eventjes. Als een stukje van Pim, moet je eventjes weer erbij pakken.
Dan ga ik Pim wel een keer uitnodigen. Nee, dat bedoel ik niet lullig, maar dat...
Nee, dat is ook zo.
Dat valt, is te specifiek om dan helemaal...
Pim is hier echt ingedoken, joh. Dat is heerlijk, ja.
Ja, fantastisch. Nou ja, en...
Maar leuk is, hij is ook een... Pim, die er samen mee geschreven is, is een journalist. En die heeft dingen gedaan, jongen. Dat zou jou echt niet met Greenpeace op bootjes mee geweest vroeger, bij zichzelf drugs geïnjecteerd om te vertellen wat er gebeurde.
Ja, oké.
Dat is echt een leuke gast voor jou.
Ja, oké, top. Maar dat is wel een uitspraak die ik jou in ieder geval ook zeker heb horen doen. En dat sluit een beetje aan. Eigenlijk is monogamie dus killing voor je testosteron.
Ja, in ieder geval hoef je niet met een ander naar bed te gaan. Maar alleen maar focus op één partner, zonder om je heen te kijken. Gezonde flirten en noem maar op, dat is niet goed voor je testosteron. En dat zie je gewoon in onderzoeken. En ook als je kinderen krijgt, gaat testosteron nog eens een keer naar beneden. Ja, dus
jij hebt geen kinderen, toch?
Nee.
Is het een wens of ben je bang voor je testosteron?
Nee, voor testosteron moet is belangrijker dan mijn kind. Nee, dat is niet iets waar ik wat mijn broer heeft een tweeling gekregen. Ja. Dat vind ik leuk neefjes te hebben. Maar
je bent toch best wel lang met dezelfde partner, toch?
Ja, heel lang. Meer dan 10 jaar. Ja. En we hebben het heel leuk samen. Zij is ook met carrière bezig en noem maar op. Dus dat is niet zo opeenstaand eigenlijk voor ons.
En jullie zijn, want ik neem aan dat het twee kanten op werkt, dat zij zij snapt dat jij gewoon op zijn minst kijkt naar...
Ja, joh. Ja. Als je goed met elkaar communiceert, joh, dan en je vertrouwt elkaar, dan kun je zoveel doen. Ja, dat is echt geweldig. En dat zie je natuurlijk lang niet altijd. Hè? Dan ga je met een hoge hartslag en heel veel stress ga je flirten. Dat is ook niet de bedoeling.
Nee,
dat moet op een relaxte manier kunnen.
Ja, ja, ja.
En ook niet vrouwen met wie je flirt gaan bedonderen.
Nee.
Nee, het is gewoon op een leuke manier. En dat is al genoeg om je testosteron in ieder geval niet in te slapen.
Nee, gewoon een sharp harde handel.
Ja.
Oké, nog meer dingen echt over de mannen die je kwijt wil?
Ja, er is een heel boek vol. Maar ik denk dat het wel verstandig is om even wat vrouwen dingen te doen.
Dat denk ik ook. Nou, ik wil vooral... Maar ik moet echt weer plassen, daar gaan we. Maar dan komen we straks terug. En dan... dit gaat even over het verschil tussen man en vrouw. En dan... Ja, ik weet niet of het onwijs aantrekkelijk is om te blijven luisteren. Maar we gaan het straks over scheten hebben.
Yes.
Zo, nou, weer een paar liter thee is eruit. Ik zal gewoon dit restje nog opdrinken. Het is een gewoonte. Windelaten gingen we het over hebben. Ja, ik heb een tijd lang, maar dan was ik ook echt met allemaal eiwitten shakes bezig en zo. Nou, jongen, niet normaal. Niet normaal, toch?
Ja, welke shakes had je?
Ja, dat weet ik niet meer. Gewoon.
Wat heel vaak zo is bij de shakes, is dat caseïne. Dat is het melkeiwit. En dat zijn de goedkopere shakes. Je hebt wijshakes, die wat duurder zijn.
Ja.
Die caseïne shakes. Dat zijn vaak de dingen waarbij mensen daar niet tegen kunnen. En dan bijvoorbeeld puisten op de rug krijgen. Dat zie je ook veel natuurlijk in de gym. Scheten is natuurlijk enorm dan.
Ze roken niet echt. Maar dat vind ik dus even leuk om te weten. Het verschil tussen man en vrouw hierin.
Ja. Ja, dat is inderdaad. Ik heb het onderzoek inderdaad bekeken. En mannen produceren meer volume.
Ja.
Maar die van de vrouw zijn verneiniger qua geur.
Dat even duidelijk is.
Ja.
Dat
is altijd anders geweest. Hè? Het is me altijd aangepraat dat het niet zo was. Ik denk, ik ga het nou eens onderzoeken.
Ja.
Haha.
Ja. Tot zover eigenlijk dit onderwerp.
Ja, precies. Nou goed, je hebt natuurlijk wel invloed op scheten. Ook met... wat je eet. Ik zelf merkte dat glutensensitiviteit die ik heb... Ja, toen ik vroeger vol gluten at, dat was een mega verschil. En dan was het echt dat je een soort scheetbeleid had. Mm-hmm. Je denkt van, shit, wat een leuke meidje. Oh, dan ben ik vanavond slapen. Wanneer kan ik mijn scheten kwijt?
Ja, precies.
En toen ben ik zo blij dat ik dat ontdekt heb.
Ja.
Nou, nu stelt het helemaal niks meer voor. Dus ook dat is weer een zoektocht.
Nou, dat heb ik zelf wel, maar ik weet niet of dat altijd zo is of dat ook weer persoonlijk is. Ik ben de laatste tijd wel echt heel veel plantaardig aan het eten. De komende weken voor, dan is het echt 100% vegan. Nou, dat heeft op het winden laten ook wel effect, moet ik eerlijk zeggen. Het verschilt ook een beetje per ding, maar...
Zit je veel in de peulvruchten en dat soort dingen.
Het,
al die vezels, dat kan het wel een beetje uitlokken, die bacterie, dat ze wat gas produceren.
Ja.
Maar goed, het kan de geur vaak niet zo heel heftig bij in dit soort voeding.
Maar over vegan gesproken, even los van het feit dat het heel duurzaam is en heel diervriendelijk.
Ja, dat is overduidelijk.
Dat is een feit. Maar hoe is het voor de gezondheid?
Voor de gezondheid is het, vind ik, risicovol. Je moet goed weten wat je doet. Hè? Dus dat zou ik eigenlijk altijd onder begeleiding doen. Mensen die gaan dat gewoon op eigen houtje doen. En het is gewoon risico op allerlei tekorten die je daarin natuurlijk hebt. Hè? Dus B12 zullen de meeste mensen wel weten. Maar je ziet ook ijzertekorten die ontstaan.
Maar goed, als je genoeg spinazie eet, heb je toch ijzer of niet?
Ja, maar dan kan het lichaam het wel goed opnemen. Ook dat is per persoon weer verschillend.
Ja,
en het is weer zo, de een gaat er beter op dan de ander. Alleen het is gewoon goed om je op een gegeven moment jaarlijks een beetje door te meten of je tekorten opbouwt. En het lastige is ook dat veel mensen gaan van een ongezond leefpatroon compleet over naar veganistisch. Ja. Echt all the way. En denken, nou, ik voel me nou toch goed. En dat voel je altijd meteen natuurlijk, als je een veel makkelijker verteerbaar voedingspatroon tot je gaat nemen. Alleen een tekort, dat merk je pas soms na jaren.
Mm-hmm.
Dus dat heb je helemaal niet door.
Nee.
Dat is het risico eigenlijk van veganisme. En ik ben zelf eigenlijk, ik kan me voorstellen dat je daar dat ethisch doet en noem maar op. Dus dan moet je maatwerk leveren en goed onder begeleiding gaan. Maar ik denk voor heel veel mensen dat minder vlees eten toch wel een mooi thema gaat worden. En ik ben natuurlijk ook levensmiddeltechnoloog.
Ja.
Aan die kant ben ik ook wel bezig met... het vervangen van dierlijke producten juist weer voor plantaardige die wel gezond zijn. Ja.
Nou, ik vind het wel mooi hoe, nou ja, hoe duidelijk jij er wel in bent. En eigenlijk nou ja, wel voor waarschuwt.
Ja.
Omdat ik weet dat er nu alweer heel veel mensen gaan reageren in de comments. Die zeggen, ja, hoezo, wat mis je dan? Want je krijgt al je eiwitten ook binnen. Via...
Nee, maar dus dan moet goed kijken, wie ben je? Hoe goed neem je bepaalde stoffen op? Dat is ook nog verschillend. Gewoon controleer jezelf. Dat is eigenlijk voor alle patronen waarbij je minder gevarieerd gaat eten. Heb je minder risicospreiding. Dus dan moet je wat beter opletten.
Ja, ja.
Dat is eigenlijk het verhaal. En ik denk, vegetarisme, dat wel de toekomst is, hoor. Dus dat ga je wel heel veel zien. Dus ja, gewoon minder.
Ja, en hoe... ja, als je dan... Want nu is er weer een nieuwe documentaire, ik heb nog niet gezien, over vis. Dat gaat dan veel meer ook weer over het ethische. Ja. Maar dat heb ik wel vaak gehoord. En dan hoor ik ook menigmaal sprekers hier zeggen dat ze toch dat met omega 3 en zo allemaal wel echt belangrijk vinden.
Ja, ja zeker. Dus inderdaad, geen vis, dan kun je ook weer dat weer dingen missen. Dus daar moet je echt wel op focussen. En je hebt natuurlijk plantaardige omega 3. En dan heb je bepaalde fracties waar je dan weer algeolie voor neemt en noem maar op. En degene die heel bewust is, die zal dat doen. Alleen degene die het maar een beetje nonchalant doet, dan denk ik, oké, let op.
Nee, maar eigenlijk, en dan is, vind ik alsnog, uiteraard natuurlijk veel respect voor de mensen die vegan leven. Maar jij zegt eigenlijk, voor de duurzaamheid en diervriendelijkheid moet je het zeker doen.
Ja.
Maar het is daarmee wel, kan het een aanslag zijn op je gezondheid.
Ja, dus doe het met wijsheid. Dat is eigenlijk mijn boodschap. Dus ik ben niet tegen, maar let wel op.
Ja. Ik vind het leuk om even iets te halen uit je hormoonbalans dieet. Dat jij dus ook, nou ja, daar staat dan vlees wel in, maar dat je daar, dat biologisch vlees en anders scharrelvlees. Maar ook dus gewoon dat je beter geen melk, geen yoghurt, geen kaas, geen pindakaas. Geen pasta, geen chips, geen vis.
Nee, en eigenlijk, dit kun je zien als een voedingspatroon. Wat voor heel veel mensen die ik begeleid heb, dat een goed effect had. Er zijn natuurlijk mensen die daar wel goed op gaan. Hè? Die gaan goed op zuivel. Die hebben geen last van gluten.
Maar gaan ze er goed op of gaan ze er gewoon niet slecht op?
Gaan er niet slecht op.
Nee, precies. Nee, maar dat is nog dat wel is een verschil.
Goed wat je zegt. In feite, als je gewoon twee keer per dag brood eet, 's avonds pasta en heel veel zuivel, dan eet je gewoon niet gevarieerd. Dat is gewoon geen goed idee. En dat doen veel Nederlanders. Maar ik heb hier echt een keuze gemaakt. Van, er is gewoon een grote groep die wil, zeker, dit is 2010, mm-hmm. was dit boek.
Ja.
Die wilde zuivelvrij en glutenvrij. En er was gewoon nog geen enkel receptenboek, joh.
Nee.
Ik heb dit zelf uit moeten vinden. En tegenwoordig, joh, overal liggen ze. Het is totaal anders dan 10 jaar geleden.
Wat goed, hè?
Ja, dus in feite ben ik er wel heel blij mee. Het is echt een hele mooie beweging geworden.
Ja, dus nou ja, ik ben echt blij dat jij dat ook ziet, dat we in een goede tijd zitten. Ik vraag me wel af hoe jij het wat groter ziet met toch ook wel even, nou ja, jij op een gegeven moment gaat het ook weer over oxytocine in een van, ik weet niet waar ik dat las, misschien in de testofactor.
Ja, testofactor.
Ja. Ja, dan zitten we mooi weer even in een verkrekte tijd.
Ja, dus in feite wil je de vervorming zo gaan beschermen, hun gezondheid beschermen. En je verpest hun weerbaarheid eigenlijk een beetje
nu,
door de situatie. Ja, dus aan de ene kant ben je voorkomen dat iemand ziek wordt of doodgaat. Dat is eigenlijk het doel. Alleen de weerbaarheid tegen virussen ben je juist aan het verlagen. Door mensen juist af te zonderen en noem maar op. Hè. Dus ja, ik vind het deze situatie is, vind ik, echt heel experimenteel.
Ja, maar je laat niet het achter van je tong zien. Misschien wil je dat ook niet. Maar...
Nou, ik kan wel meer. Wat wil je weten?
Nou, wat jij gewoon denkt over deze tijd. Want ergens kan je ook gewoon denken, ik zeg het even heel hard, het was gewoon de bedoeling dat de mensen dood zouden gaan.
Ja het is, als het niet, inderdaad, de virus is gewoon inderdaad natuurlijk. Het is natuurlijk op ons afgevuurd als zijnde 30 keer griep qua ernst. En dat blijkt niet zo te zijn. En vervolgens blijven de maatregelen natuurlijk wel hetzelfde. En ja, ik vind wat er gedaan wordt met al die maatregelen, vind ik veel gevaarlijker dan het virus zelf eigenlijk. Mm-hmm. Dus dat is een beetje het gevoel wat ik erbij heb.
Maar jij bent zo is het ook bij jou begonnen. Je liep in de dierentuin, je houdt van natuurboeken, je keek naar de kijk. Ik ken dat ook.
Ja, precies. En wat ik natuurlijk al decennia zie, is dat er een hele andere pandemie gaande is. Dat is die van obesitas en metaboolsyndroom. En toen dacht ik, toen Rutte zei van er is een crisis op het gebied van volksgezondheid. Ik dacht, yes, eindelijk zien ze het. Nu gaan we er wat aan doen. En vervolgens hebben we het over vaccins en mensen opsluiten.
Ja,
ik heb zoiets van die obesitas-epidemie. Dat is pas een ding waar we wat mee moeten doen. Alleen daar mag je blijkbaar niet mee betuttelen. Dat mocht nooit. Dus je mag zelfs geen suikertaxis betutteling. Als je in een ziekenhuis een snoepautomaat weghaalt, dan gaan mensen protesteren. Want ze worden betutteld.
Ja.
En we zijn dan nooit zo betutteld als dit jaar.
Nee. Dat is mooi dat je dat er even aan koppelt. Maar ik kan me voorstellen dat jij als natuurliefhebber nog wel groter daarin denkt. Nogmaals, van misschien heeft dit gewoon zo moeten zijn. Ook, ja, dat vind ik gewoon wel lastig van vele voedingsdingen ook. Maar ja, misschien maakt het helemaal niet uit. Maar dat het allemaal, noem je dat ook alweer? Dat het gewoon nep gemaakt is, noem je...
Ja, gewoon echt, dat je echt gewoon een mega voedingsindustrie hebt... Ja. In plaats van dat je natuurlijk leeft.
Ja.
Ja, dat is zeker zo. En misschien dat jij bedoelt ook de hoeveelheid mensen op de aarde... dat er toch wel een thema is. En je vroeg me, wil jij graag kinderen?
Ja.
Dit is ook een van de redenen waarom ik daar ook zoiets heb van... goh, ja, moeten we dat allemaal wel willen? Ja, want we kunnen ook wachten tot de natuur je uit de weg ruimt. Of we kunnen nu een humaan beleid voeren... op het niet te snel laten groeien van de bevolking.
Ja. Ik bedoelde gemodificeerd eten en zo. Ik heb geen, misschien, het kan niet eens anders meer, denk ik.
Niet op grote schaal niet. Alleen daar kun je ook. Ik denk, ik kijk wel eens met de grote bedrijven mee. En de vraag bij mij altijd, als je dingen gaat bewerken, hoe ver ga je van de natuur afstaan? En dingen verhitten zijn op zich ook redelijk natuurlijk. We hebben al duizenden jaren vuur. Dat weten we dat als mens. Dat vind ik niet zo'n probleem. Maar ga je vervolgens allerlei stoffen uit hun context trekken. Dus op zich, ik geloof in de natuur. Een appel is al die stoffen bij elkaar.
Ja.
Dat eet je.
Ja.
Ga je één stof eruit trekken en concentreren... en aan een ander voedingsmiddel toevoegen... vind ik het buiten natuur alweer.
Ja.
En dat is experimenteel. En je hoeft niet per se neer te vallen. Maar ik wil zo min mogelijk experimenten met die voeding. Want... het is veel te complex om het effect daarvan te overzien.
Omdat we misschien nog niet elk stofje kennen of laat staan de combinatie.
Nee, ook dat niet. En we hebben eigenlijk alleen waar we naar kijken, ook bij toevoegingen, is of het giftig is, toxisch. Ja, dat is heel wat anders dan of het verstandig is wat we doen.
Ja,
lange termijnseffecten weet je er niet van. Je neemt ook nog eens een keer een cocktail van allerlei stofjes bij elkaar die een wisselwerking hebben.
Exact.
Daar weet je helemaal niks van. Dus, maar ik ga niet zeggen, je krijgt allerlei ziektes van of noem maar op. Ik vind het gewoon experimenteel en ik hou daar niet van.
Nee, dus het blijft zo dicht mogelijk bij de natuur.
Ja.
En hoe kijk je dan aan tegen supplementen?
Ja, suppletie zijn natuurlijk ook allerlei stofjes die je eigenlijk uit hun context trekt.
Ja.
Maar we hebben natuurlijk daar wel veel onderzoeken naar gedaan. En op zich qua ervaring die we hebben met een vitamine C of een vitamine D of een omega 3 magnesium, daar doe ik nog wel wat mee.
Ja, okay.
Alleen hoge doseren supplementen inzetten om een effect te forceren, vind ik wel bij experimenteel.
Ja, ja.
Ik zou kunnen zeggen, als we hormonen hebben, groeihormoon wordt gemaakt van deels van arginine, dat is een aminozuur. Je zou 10 gram arginine voor het slapen kunnen nemen om te forceren dat er meer groeihormoon aangemaakt wordt. Ja, dan denk ik, dat is niet natuurlijk. Dan ben je eigenlijk tussen leefstijl en pharma in aan het zitten.
Ja, 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 ja.
En dat is natuurlijk een verschil. Of je lost een tekort op met een supplement, of je probeert iets te forceren.
Ja. Ja, ja, ja. Maar ik vind het altijd leuk hoe zit het bij jezelf? Wat zijn de supplementen die jij net noemt?
In de winter vitamine D vind ik sowieso een hele belangrijke.
Ja.
Als ik veel stress heb en veel train, dan doe ik magnesium er sowieso bij. Als ik er weer een weekje heb van, hey, ik heb niet zoveel vis gegeten, dan gaat de omega 3 erin.
Ja,
dus ik
kan echt wel een beetje...
Ja, ook per week kan ik ook wel kijken. Multivitamine doe ik soms, maar niet standaard. Ik wil ook het lichaam niet te veel verwennen.
Nee, precies. Houd maar een beetje sharp en ga het
zelf maken. Het lichaam is eigenlijk ook een beetje gebouwd op schaarste. En daar moet je ook wel mee om kunnen gaan.
Ja, ja.
Ik weet zelf dat er ook mensen zijn die bijvoorbeeld heel vitamine C gingen nemen. En zo gauw je dan vergeet, dan ben je meteen ziek.
Ja, ja. Maar goed, dat vind ik grappig wat je zegt. Omdat jij wel gelijk bij de vegan de B12 noemde. Waar ik dan ook wel eens van gehoord heb. Van nou, je kan er echt wel heel lang zonder. En je lichaam
precies.
Heeft heel
maar zo gauw het eenmaal zover is, dan is het niet van een neemt dus een tabletje. Dan is het een injectie, hè?
Ja, oké. Okay. Nee, dat duidelijk. Ja. Nou ja, als we dan toch een beetje hebben over jouw routine. Nou, dat is dus geen onderdeel van je routine. Af en toe neem je een supplementpil.
Ja.
Maar heb je een ochtendritueel?
Ochtendritueel? Ja, de vriendin ligt naast me. Het hangt er vanaf. Is de klep nog dicht of open? Ze heeft zo'n... ze heeft zo'n nacht... hoe noem je dat ding nou?
Zo'n
slaapmasker heeft ze.
Ja.
En als hij open is, geef ik haar eens een kus. Als hij niet open is, dan heb ik het slechtste ritueel ever. Dan pak ik mijn mobiel. Ik geef het toch toe.
Ja, nee, maar ja, dat is gewoon eerlijk. Ja. Ik denk dat...
Dat is echt slecht. Ik ga altijd eerst 's morgens altijd douchen. Dat heb ik, als je dat er gewend bent, dan als je niet gedoucht hebt, dan mis je wat. Dus dat is eigenlijk zoals ik begin.
En gewoon normaal of nog koud?
Ja, ik wil wel eens een klein beetje koud doen.
Ja,
maar wat ook soms, dan wil ik hem op het eind heel warm zetten en dan in één keer in de kamertemperatuur stappen.
Ja,
die klap is natuurlijk enorm.
Ja, ja.
Nee, ik moest... dat is wel iets waar ik blijkbaar nog niet belangrijk genoeg vind. Nee. Maar waar ik wel in geïnteresseerd ben om toch dat koude een beetje op te gaan pakken. Want eigenlijk, ja, alle systemen moeten getraind worden. En het koude systeem wordt nooit getraind. Een keer vasten is goed. Een keer keihard je spieren slopen in de training is goed. Een keer korte stress, korte uitdaging is goed. Dan blijft je systeem scherp. Maar mijn koude systeem is niet is te weinig.
Het is ongetraind.
Het is ongetraind. Dat is slecht.
Ja.
En ik heb al eens een keer in zo'n ijsbad gelegen. Dat was geen probleem voor mij inderdaad. Maar dat moet ik eigenlijk met routine gaan doen. Nou goed, dan begin ik met mijn koffie. Is in de ochtend. Dus meestal een keer begin van de ochtend, eind van de ochtend. Niet meer na 4 uur neem ik dat. Dan heb ik ik heb gewoon een heel standaard ritme van 3 keer per dag eten, ontbijt, lunch, avondeten.
Geen intermittent fasting voor jou?
Geen intermittent fasting voor mij. Hier ga ik erg goed op. Het grappige is dat ik natuurlijk glutenvrij eet. En in het begin ben ik allerlei uitwegen gaan zoeken met rijstwafels en boekweitpannenkoeken maken en noem maar op. En op een gegeven moment heb ik toch maar zelf ontwikkeld wat ik miste. Dat is namelijk een glutenvrij dezenbrood.
Ja, je hebt het meegenomen.
Ik heb het meegenomen. Daar ben ik echt super trots op.
Het ziet er niet echt aantrekkelijk uit, als ik eerlijk ben.
Nee, maar dat zijn alle dezenbroden. Hè? Natuurbrood is heel stevig. Als hij vers is, vindt iedereen hem lekker. Als hij een paar dagen oud is, vindt iedereen hem lekker als je hem in de rooster doet.
Ah,
maar goed, Dit is dus, je had glutenvrije broden en dat was op suiker gebouwd. En broodverbetermiddelen en allemaal rotzooi. En ik dacht van, dat moet anders kunnen. En daar heb ik 3 jaar aan gewerkt om... Dit is eigenlijk het enige glutenvrije dezenbrood wereldwijd wat je in de supermarkten vindt. En ik denk dat ik hem ook nog wel over de grens ga trekken.
Kan zeggen.
Dus het was eigenlijk een oplossing voor mezelf. Maar intussen zijn er heel veel mensen blij mee dat ik dat gedaan heb.
Maar ik kan me voorstellen, en ik snap ook wel juist met wat je net zegt, dat je niet helemaal in de supplementen stapt. Maar als levensmiddelentechnoloog, is het wel...
Dat is mijn ding.
Ja, toch?
Je hebt heel veel gezondheidscoaches en die hebben allemaal een achtergrond. En er is niemand levensmiddeltechnoloog.
Nee.
Dus dat is echt denk
ik zou zeggen,
mijn missie.
Begin je eigen supermarkt, man.
Ja, dus ik ben al met heel veel dingen bezig, inderdaad. Alleen het maken van een product is voor mij niet moeilijk. En het ontwerpen. Maar de fase daarna, producent, retail, waar die in terecht komt. Al die marges. Het moet financieel kloppen. De vraag moet groot genoeg zijn, waardoor die ook op de schappen blijft liggen. Dat is natuurlijk een heel lastig spel waar jaren overheen gaan.
Ja.
Maar ik vind het wel. Het is natuurlijk mijn grote missie. Is aan de ene kant mensen bewust maken en gemotiveerd om gezond te leven. En aan de andere kant de ondermijnende kracht, namelijk ongezonde voeding in de supermarkt en verleiding van buitenaf, die wil ik zo zwak mogelijk maken. Ja. Dat uiteindelijk die balans goed is tussen die twee.
Dus daar ook inderdaad wel taksen op, duidelijk maken wat voor shit erin zit.
Zeker. Maar vooral ook de manier van routing in de supermarkt, al die dingen, die zijn nu gericht op geld en verkoop en niet op gezondheid.
Nee, maar goed, een winkel is per definitie natuurlijk wel gericht op geld. Dat kan je ze bijna niet kwalijk
nemen. Klopt, maar Rutte heeft gezegd, de volksgezondheid is belangrijker dan de economie dit jaar. Dus dat blijf hem aanhouden, toch?
Ja, sharp. Heel sharp. En ben je ook tegen het vasten? Of dit is voor jou geldt het niet?
En ik denk dat vasten... Als je kijkt naar de meest gezonde manier van eten, denk ik dat intermittent fasting gezonder is dan wat ik doe.
Oké.
Alleen je hebt daarnaast, wat ga je levenslang volhouden?
Ja.
Dit is voor mij de makkelijke manier die ik volgehouden. En ik denk dat ik nog gezonder kan eten. Maar goed, dan is ook de vraag, is mijn pijn groot genoeg? Of mijn belang groot genoeg? Is het precies op dat moment niet? Want ik voel me goed, ik heb geen klachten. Zou ik een klacht hebben, bijvoorbeeld een auto-immuunziekte of iets op immuunsysteemvlak? Dan denk ik, intermittent fasting, dat is een manier om je immuunsysteem minder te belasten. En dat doe ik dan ook met cliënten, door dit op deze manier uit te leggen.
Ja.
Maatwerk.
Dat is echt daar begonnen we mee. Dat is natuurlijk waar het over gaat. Wat ik niet hoor, en dat wist ik ook wel, maar ik was benieuwd in jouw ochtendritueel of routine, is iets wat menig, wat wel vaak terugkomt hier aan tafel, zijn dingen als affirmaties, bewust ademhalen, noem het mediteren.
Ja, dat is voor mij duursport. Het is heel raar dat als ik ga hardlopen of ga op de fiets. Het is bizar wat alle dingen waar ik tegenaan loop, waar ik in mijn hoofd zat.
Ja.
Eind van het fietsen heb ik het opgelost.
Ja, precies.
En de totale rust waar ik inval. Het is heel raar dat je hersenen dan uit een soort van reset gaan, waardoor je nieuwe inzichten krijgt. Dus dat is eigenlijk mijn manier.
Ja.
Misschien doe ik hetzelfde als wat deze mensen doen of jij doet.
Ja.
Alleen dan in een beweegsetting.
Ja, nee, ik denk dat het heel goed kan. Ja. En heb je daar veel... hoe spiritueel ben je?
Ik denk... schaal van 1 op 10... 6.
Zes?
Ja.
Ik weet ook niet. Het is ook een beetje een gekke vraag.
Ja.
Maar nou ja, ik ben benieuwd naar de boeken dan. Je hebt er al eentje genoemd al. Dat is het paleo-dieet.
Ja. Dat is wat meer vaktechnisch.
Ja.
Op de adviezen die ik geef en het logische manier van kijken naar voeding.
Dat heeft jou
op,
toen...
op het andere vlak, kijk, er is één boek en het is het meest domme, simpele boek ever. Dat is The Secret.
Ja.
Dat blijft toch een ding. Even eerst dat 2000 ongeveer is dat ding uitgekomen. Gewoon de wet van aantrekking was misschien niet eens waar. Maar het is een hele fijne manier van leven.
Ja. Dus dat heb je ook in die tijd wel gelezen?
Ja, dat heb ik in die tijd gelezen. En dat moet ik zeggen, dat is wel iets wat je gebruikt. En soms als het dan even minder gaat, dan denk ik... Verdorie, The Secret, de wet van aantrekking. Ik vraag de verkeerde dingen aan het universum. En dat gaat nu eventjes mis. Dus dat is... Ja, het is eigenlijk belachelijk simpel iets. Maar het kan wel veel met mensen doen. En of het wel of niet werkt, je voelt je er lekker bij.
Dat, precies, maar daar gaat het om. Maar als je erin gelooft, dan is het zo.
Ja.
En dat heeft jou dus... Hè, eerst waarschijnlijk dan de bodybuilder... en later gewoon het succes van de hormoonfactor.
Maar ook met bodybuilding. De Schwarzenegger was echt zo'n beeld van... en niet alleen dat lichaam wat je kon krijgen... maar hij was daar met zijn vrienden... zo'n Santa Monica aan het trainen de hele dag. Ja. Vrouwen eromheen. Ach man, dat was zo'n droombeeld.
Ja. Okay.
En dat vroeg ik een beetje aan mezelf. Het leuke is ook dat ik toen ik aan het trainen was... voor die bodybuildwedstrijden... ik denk dat heel veel mannen die ook die wedstrijden deden... allemaal ditzelfde beeld voor ogen hadden. Die Schwarzenegger, weet niet half hoe belangrijk... die geweest is.
Nee, dat heb ik echt een beetje gemerkt toen ik een beetje onderdook, zou je kunnen zeggen, in die wereld. Ja, en ja,
het is echt een soort van levensdoel en levensritme wat je hebt.
Wel, daarom begin ik erover. Ook wel als het gaat om wet van aantrekking of het visualiseren of het manifesteren, noem het allemaal maar. Hij had het allemaal bedacht.
Ja, en ik was op dat moment toen ik aan bodybuilding bezig was, was ik bij levensmiddeltechnologie aan het studeren. En ik kwam er niet doorheen, want ik had allemaal ideeën en er was totaal geen vraag naar. En ik denk, jeetje, wat moet ik nou in mijn leven, joh? Ga ik het ooit voor elkaar krijgen? Nou, toen ben ik vooral dat pad ingegaan. Dat gaf me een nieuw levensdoel van werken iedere dag naar een bepaalde topshape. En een leven wat daarbij hoort. Na die tijd ben ik erachter gekomen van... het gaat wel lukken, want als ik nou de vraag naar producten ga veranderen... met mijn boeken en noem maar op...
Ja.
Dan kan ik uiteindelijk die touchdown in de supermarkt alsnog maken.
Even de andere route, ja.
Ja, dus dat daar sta ik nu een beetje op punt.
Vet.
Het gaat nu gebeuren.
Ja. Oké dan. En wat is het derde boek?
Het derde boek, ja, je voelt me naar allerlei boeken. Ik heb een hele kast vol staan. Ik vond het allemaal leuk en aardig. Maar als ik kijk naar hoe ik mezelf inspireer met mijn boeken en noem maar op, dat is harde wetenschappelijke onderzoeken lezen op PubMed. Daar zie je, er is eigenlijk een balans tussen onderzoek op PubMed.
PubMed?
PubMed is natuurlijk waar alle wetenschappelijke onderzoeken staan.
Geen idee. Okay, ja.
Dat is echt de hardcore onderzoeken die gedaan zijn. Dan kan ik vervolgens zelf dan vanuit de ruwe materiaal... kan ik dan mijn eigen beeld gaan vormen... in plaats van dat een ander het al voor me verwerkt heeft. Dus dat doe ik aan de ene kant. Aan de andere kant lig ik in bad met Donald Duck.
Ja.
Maar is dat nu... is
Nee, natuurlijk. Maar derde, dus je hebt niet eens een derde boek eigenlijk? Nee, dat is prima.
Nou, ik heb er heel veel liggen, maar ik vind ze niet dat er eentje op die manier uitspringt zoals de vorige twee.
Nee, duidelijk. En ik ben toch mijn eerste, maar dat PubMed is niet voor normale mensen te checken. Dus als in,
nee, maar dat is mijn achtergrond dan weer. En ik vind het juist goed dat ik niet anderen ga napraten uit boeken.
Nee,
maar
goed.
Dat ik dat helemaal vanaf de bron ga toepassen.
Ja. En als je het hebt over dicht bij de natuur blijven. Heb je ervaringen met wat ze dan heel mooi plantenmedicijnen noemen?
Nee, ik lees er wel over, maar dat is echt zit eigenlijk tegen pharma aan ook weer. Het is een vak apart.
Ja.
Het is een specialisme en daar moet je ook eigenlijk een opleiding voor gedaan hebben, vind ik.
Nee, maar ik bedoel of je het zelf wel eens gebruikt hebt.
Nee, wel veel mensen om me heen. Natuurlijk de ayahuasca en dat soort zaken. Maar het is voor mij nooit belangrijk genoeg geweest. Omdat ik niet echt het gevoel had dat ik iets miste of zo. Of dat ik iets moest oplossen.
Ik moest er even aan denken, omdat het gewoon, je hebt zo'n mooi plaatje... in de testofactor van de spieren. En daar zag ik echt zo die pijnappelklier. En ik dacht, oh ja.
Ja, klopt.
Het is ook gewoon...
Maar ik denk dat er zijn zoveel van die therapieën... waardoor je uiteindelijk ergens doorheen gaat moet. En dat kunnen kruiden zijn. Maar het kan ook hypnose zijn of heel veel andere methodes. Hè. En ik denk dat er heel veel wegen naar Rome zijn.
Zeker.
En wat wel het lastige is dat ik ook een beetje binnen hormoonfactor... ben ik eerlijk in, een beetje oplet met wat ik promote en wat niet.
Mm-hmm.
Omdat ik, je weet in deze tijd, het gaat vaak niet over de inhoud... maar om welk frame je krijgt op je.
Ja.
En als ik iets deel wat dan weer onder kwakzalverij dat dan geframed zal worden. En het is het natuurlijk helemaal niet. Hè? Nee. Als iets werkt, werkt het. En ja. dan sta ik. Maar dat zal ik nooit in het openbaar communiceren. Ik doe het wel achter de schermen dat ik iemand iets aanraad.
Ja. Dat snap ik goed.
En het is heel triest dat het zo moet, maar het is echt zo. Want er zijn heel veel die zitten niet te wachten op iemand die zegt van je moet het is goed om gezond te leven. En die willen dat helemaal niet. En die gaan het dan een frame verzinnen om jou weg te zetten. Dan hoeven ze niks meer te doen.
Nee, zoals jij ooit een beetje geframed bent bij de Linda, omdat je iets had gezegd over iemand die uit een rolstoel was gegaan.
Dat heb ik echt de media wel leren kennen, hoor. Ik vind het echt knap hoe jij je daar beweegt in die...
Maar ik snap wel wat je zegt. En dat is ook op zoek naar frames. Dat is absoluut een feit.
Het is vreselijk. Ik weet als ik ben af en toe wel eens een keer met een quoteje op tv. Maar ik zie het aan mijn ogen dat ik gewoon zo op mijn hoede ben, joh.
Ja?
Ik merk het gewoon. Ik weet gewoon, ze trekken het uit het verband. Je weet nooit wie er na je nog eens een keer gaat praten. Meestal komt er een professor na je die je dan gaat afzeiken.
Ja.
En dat mooie is dan ook, op een gegeven moment heb je je eigen publiek. Je eigen community wordt groter en groter. En dan heb je dat niet meer.
Nee, heb je het niet meer nodig.
Heerlijk.
Ja. Nou, je hebt wel eens een keer iets gezegd, dat voelde ik me wel aangesproken, over bekende mensen en hoe die, hoe die gewoon uit verbinding raken met zichzelf.
Ja.
En dat is iets wat ik best wel ken. En ik moet eerlijk zeggen, ik denk dat ik dat al had voordat ik überhaupt bekend werd. Omdat ik daar gewoon altijd een beetje mee liep.
De tegenstelling, hè? Uniek zijn en verbonden, dat is eigenlijk een soort tegenstelling. En bekende personen zijn vaak uniek. En dan is het de verbinding al wat moeilijker als je zo uniek bent. Want er zijn weinig mensen die zich bij jou passen omdat je anders bent.
Mm.
En dan is nog eens een keer, als je bekend bent, kun je mensen niet meer vertrouwen. En dan wordt het nog minder. Ja, het is een echt lastig thema. Heb je daar iets mee gedaan?
Nou, ik ben er volop mee bezig. Maar ik moet zeggen, ik heb nooit zo... Ik vind het echt wel mooi hoe jij dit nu aan elkaar koppelt. Ik heb vooral die niet verbonden zijn met mezelf gewoon veel meer... ben ik nu aan het onderzoeken hoe dat vanuit vroeger een beetje gebeurd kan zijn. Ik heb wel de link gelegd waardoor ik ineens snap waarom ik bij de radio wilde en ging. Omdat dat juist eigenlijk verbinding maken is. Hè? Dus daar waar je niet zo goed in bent, daar ga je dan dat ga je compenseren. En dat is de andere kant van de medaille. Maar zoals jij het schetst, daar heb ik eigenlijk nooit zo over nagedacht. Dat allemaal heel vreukeratief kan werken.
Maar uiteindelijk, je pijn, dat wordt uiteindelijk je beste ding. Hè?
Ah ja, precies.
Ik zelf ook, ik weet nog wel dat communicatie voor mij een ramp was. Ik was echt zo'n beta-nerd. En ik had weinig vrienden, ik kon niet goed communiceren. En ik kon zelf ook geen vrouwen krijgen. Ik ben maagd geweest op mijn 23ste. Dus wat deed ik toen? Toen dacht ik, als ik nou nog een waanzinnig lijf krijg, dat is de oplossing. En dan ging ik vervolgens bodybuilding meedoen, noem maar op. En zoals we altijd al zeggen, hè, je kunt eruit zien als een schriel mannetje die geen vrouwen kan krijgen. Terwijl je er ook uit kan zien als een Griekse god die geen vrouwen kan krijgen.
Dat was wat het was?
Ja.
Dat veranderde helemaal.
Ja, en later ben ik toch op een of andere manier sociaal beter geworden. En toen merk ik dat uiterlijk boeit helemaal niet meer, joh. En het is zo anders geworden. En ik denk ook dat
binnen.
Dat communiceren juist daarna door het coachen van zoveel mensen is ook weer een sterk punt geworden.
Ja.
Zo zie je maar. Je kunt van je zwakte je sterkte maken.
Maar wat zou je mij aanraden op dit gebied? Want jij doet er net even een fijne analyse.
Ik denk dat jij dat heel goed doet. Je bent niet voor niks dit koekoeroe begonnen.
Nee, dat is waar. Zo is
dit gaat niet, het is niet zomaar gebeurd, hoor, dit.
Nee.
Dus ik geloof echt dat je hier in juist dat deel heel erg gaat oplossen. Dus lekker zo doorgaan.
Ja, bedankt. Dat wilde ik even horen. Wat is voor jou? Hè? Ik denk dat we dat dan kunnen beamen. Dat zingeving gewoon heel fijn is. Dat is gewoon een soort brandstof, zou je kunnen zeggen, voor het leven.
Ja, super.
Wat is dat bij jou?
Ja, bij mij, zoals ik al zeg, ik heb die missie die ik vertelde, het zo sterk mogelijk en bewust mogelijk maken van de mens om gezond te leven en de touchdown in de supermarkt om de obesogene omgeving te verzwakken. Dat is toch echt wel een missie. En ik denk ook wel dat ik daar de persoon voor ben. Ik ben niet voor niks... Heb ik die hel doorstaan die met mijn studie als levensmiddeltechnoloog. Eigenlijk wat je totaal niet wilde, zag je voor je ogen gebeuren. En je kreeg geen ruimte om het anders te doen.
Ja, vanwege geld, hè? Nog even voor de duidelijkheid. Ja,
precies. Want vanwege te weinig vraag.
Ja.
En dus vanwege diep... Ik weet nog dat ze trots waren toen. Dat hadden we smurfenblauwe aquariusdrank hadden we gemaakt. En dat soort dingen. Oh, fantastisch. Allemaal blij. Ik dacht, wat gebeurt hier, joh?
Ja, zo van, het is super slecht voor mensen.
Dit kan toch nooit goed zijn? Wat een experiment zijn we hier aan het doen? Vanuit die pijn kun je uiteindelijk daar overheen komen. Wat je nu natuurlijk weer... weer sterkt. Hè? Dus op dat vlak is inderdaad veel zingeving.
Ja, nou ja, en wat ik mooi vind is dat jij nu juist, hè, die supermarkt, daar heb je ook de boodschappencoach voor. Maar jij leert nu ook echt mensen zelf gezond koken.
Ja, dat ook. Ik ben zelf geen keukenprins, maar we hebben wel een keukenprinses waarmee ik dat samen doe.
Okay.
Dat is het programma De Kookcoach. En dat vinden mensen ontzettend leuk. Dus online in 4 weken leer je alle facetten van het kopen tot het bereiden en bewaren en dat soort dingen. Ja, en om die gezonde leefstijl natuurlijk een stuk makkelijker te maken. Daarbij kom je ook in een hele leuke community terecht, waar ook weer heel
beetje
veel ervaringen
gedeeld
worden. En het is ontzettend leuk om dat te ervaren.
Ja, ik ben dus nu, net als jij, nou, ik ben geen keukenprins, is gewoon zwak uitgedrukt. Ik doe het gewoon eigenlijk niet. Maar leer je ook gewoon echt een beetje de basics? Of moet je wel iets kunnen?
Nee, dit moet echt zelfs jij kunnen. En ik kan het inderdaad ook. En ga niet verwachten. Ik bedoel, ik als er geen intentie is, als jij het nooit leuk gevonden hebt koken.
Nee, maar
ik kan een intentie die er is versterken, maar ik kan hem niet creëren voor je. En anders is het misschien dat jij uit zo'n programma een paar hele makkelijke tips haalt, waardoor het jezelf dus nog makkelijker kunt maken dan het al is.
En dat is ook in deze tijd wel makkelijk. Dat is online allemaal.
Ja, alles online.
Ja, oké. Gezond leren koken.
Ja, de kookcoach.
De kookcoach. Ik ben gewoon even heel benieuwd. Lekker Nederlands, wat kost dat?
Dat kost volgens mij nu nog €50. Volgens mij is het nog in de aanbieding. Normaal 75, nu 50 volgens mij.
Oké.
Ja, volgens mij is je er nu bij bent, heb je voor 50. Okay. En anders even een mailtje sturen naar...
ik wil het zeggen, want deze...
ik ga mijn compagnon zeggen, hij moet naar 50.
Dit gesprek wordt ook gewoon over een tijdje nog beluisterd. Maar goed, we gaan dit regelen.
We komen er altijd uit.
Ja.
Als we via jou komen, dan krijg je sowieso korting.
Top. ik ga denk ik maar naar de vragen van de luisteraars. Want dan gaat het echt weer alle kanten op. En je moet maar... soms is het zo specifiek. Ik weet ook niet of ik ze allemaal kan doen, want ik heb hier gewoon echt pagina's vol. Wel leuk om te lezen, hoor.
Ja.
Bijvoorbeeld. Ecilia, 1982. Wat te doen tegen hormonale migraine?
Ja, hormonale migraine. Dat is ook een thema in het vrouwenboek. Het verdiepende vrouwenboek. De hormonale migraine is een bepaalde periode van de maand. En vooral meestal bij deze vrouw is dat vlak voor de menstruatie, dat die dan eigenlijk je vrouwelijke hormoon naar beneden donderen. Dan heb je eigenlijk die dip die dan volgt. Dat heeft invloed op vaatspanning in het hoofd. En als je daar aan gevoelig bent voor migraine, dan kan die op dat moment plaatsvinden. En in feite staan natuurlijk allerlei tips in dat boek wat je daarmee kunt doen. Maar het is weer het geval bij hormonale migraine is aan al die knoppen tegelijk
dus
gaan draaien.
Nee,
het is die brede hormoonfactor leefstijl, waardoor mensen er soms minder last hebben, soms vanaf komen. Dat is het vragen van het lichaam. Het liefste vraag je het lichaam met leefstijl dit te doen. Dan zijn er ook natuurlijk bepaalde artsen die het lichaam wat meer dwingen. Door vlak voor het moment dat het plaatsvindt, bijvoorbeeld een oestrogeenpleister plakken, heb ik wel eens gehoord van artsen die dat doen. Of een paar andere methoden met symptoombestrijding. Want natuurlijk migraine
dat zijn medicijnen.
Ja. Maar migraine is een ontzettend vervelende aandoening, kan het zijn.
Ja, als we dan toch inderdaad de menstruatie al aangetikt hebben, dan doe ik daar gelijk met een paar over. Ja. Sowieso, als je dat even niet hebt, door bijvoorbeeld sporten of stress, dat is eigenlijk de vraag van Tjitske.
Ja, dan is de vraag ook, hè, sporten of stress, dat kan natuurlijk ondergewicht zijn ook. Gewoon een laag vetpercentage. Veel topsporters hebben daar ook last van. En de combinatie van een laag vetpercentage met die sport maakt de kans groter. Sowieso per vrouw verschillend op welk vetpercentage valt de menstruatie eruit. Dat is bij de een wat hoger dan bij de ander. Dus dat is ook nog een keer de vraag. En je kunt niet hetzelfde vetpercentage houden en dezelfde manier van trainen. En dan iets in je voeding veranderen, waardoor het terugkomt.
Nee,
het vetpercentage moet dan echt omhoog. En de stressbelasting vanuit training bijvoorbeeld zou dan omlaag moeten. Dat is helaas, en dat is misschien ook een vraag die veel fit girls hebben. Ja, die dan eigenlijk hetzelfde lichaam willen houden, maar dan toch de menstruatie.
Ja, dat kan eigenlijk niet.
Het is voor jou dan persoonlijk geen optie eigenlijk.
Nee, oké, dat is nogal wat. Ik ga de laatste menstruatie doen, hoor.
Ja, en dit gaat met name ging dit over door laag vetpercentage en stress, dat je geen menstruatie hebt. Het kan ook PCOS zijn.
Oh, is het hetzelfde iets als PMS?
Nee, dat is weer wat anders.
Oh, god.
Ja. Meerdere eicellen tegelijk rijpen en geen eisprong. Daar 80% heeft daarbij wel overgewicht, dat is metabool syndroom. En die heeft daardoor een onregelmatige cyclus. 20% heeft een normaal vetpercentage, maar die heeft heel veel stress. En bij de 80% werk je natuurlijk aan afvallen, bloedsuiker in het gareel krijgen, dat soort dingen. En bij 20% is echt stress de focus.
En PMS, heb je nog tips?
Ja, PMS is natuurlijk ook hetzelfde moment. Hè? Dus bij de menstruatie dat je dan inderdaad mentale klachten krijgt. Dat komt ook door een schommeling van oestrogeen. En dat communiceert met serotonine in het hoofd. Dat is natuurlijk een pretstofje. En dat wordt op dat moment minder. En daar kun je vervelend van worden. En dat kun je oplossen door domme dingen te doen. In ieder geval onverstandige dingen zoals allerlei chocola gaan eten en noem maar op. En op zich voorkom je dat niet altijd hoor. Dat je eetgedrag verandert. Maar daarnaast is het ook zo, PMS wordt gewoon een stuk erger. Je wordt er gevoeliger voor wanneer je chronische stress hebt. En dat is eigenlijk wat ik meestal toch wel bij vrouwen zie.
Maar wat raad je aan om tegen stress te doen?
Ja, dat is een heel breed verhaal weer. Ja. Ja, dat is eigenlijk... één makkelijk ding kun je sowieso doen. Jezelf vragen, wat geef je energie, wat kost je energie? Dat is echt, als je daar een lijstje van maakt en je gaat daar keuzes in maken, dan heb je al een heleboel opgelost.
Ja, okay. Mooi.
Dan is het ook nog de vraag... welke stresspersoonlijkheid heb je? En daar zijn weer therapieën natuurlijk voor. Hè? Dus als jij een perfectionist bent of een compulsief helper, dan maak je stress groter dan die is. En er zijn de absolute stress, dat zegt eigenlijk weinig. En er zijn mensen die heel detatig uur per week werken, heel veel meemaken en in balans zijn.
Super leuk, ja.
Maar die hebben gewoon niet de stresspersoonlijkheid aanstaan. Nee. Dus
dat is het ding, ja.
Ja.
Nou, de laatste, maar dat heb je misschien al een beetje gezegd. Wat te doen tegen veel hoofdpijn rondom de ovulatie en menstruatie?
Ja, dat is eigenlijk hetzelfde
verhaal. Tot over de menstruatie. Wat breder tenminste. Nou ja, ik weet dat voor alle vrouwen geldt, maar dit kan ook weer voor mannen gelden. Hoe pak ik mijn darmen concreet aan? Ik eet al gluten- en lactosevrij, maar het is alsnog niet top.
Nee, dus dat is de vraag. Je kunt het kunnen bijhouden. Hè, in een bepaald eetdagboek dat je kijkt van hoe reageren mijn darmen. Iedere keer ernaast zetten, dan kun je wat dingetjes ontdekken.
Maar ja, dan komt die stress ook weer kijken, toch?
Ja, dus dat is ook de vraag. Dus je eigenlijk stress er ook bij. Hè? Je zou gewoon een beetje algemeen ook moeten zeggen van hoe verloopt je dag? Wat gebeurt er allemaal? Dus dat heeft ook een grote invloed. Dan hebben we daarnaast natuurlijk ook nog de optie om naar een darmtherapeut te gaan. Die kan ook je ontlasting doormeten en daarvan allerlei dingen in ontdekken. Dat is een goeie. En dan hebben we daarnaast nog, wat ik in het begin ook een beetje zei, is die voedselovergevoeligheid testen. Alleen daar moet je vanuit gaan dat die niet heel specifiek zijn. En dan bijvoorbeeld heb je een lijst van 100 voedingsmiddelen. Mm-hmm. En dan zie je dan één plusje of meer als je ergens gevoelig op reageert. Dat kun je als een soort ingangssituatie nemen. En als je dan ergens hebt met 3 plusjes, die ga je uittesten in de praktijk. Want dat moet je altijd doen, hè. Dus je ziet wel plusjes staan, maar in de praktijk weet je het pas echt.
Ja, dat is
dus daar kun je zoektocht in ieder geval wat gerichter beginnen. Hè? Want als alles verdacht is, dan wordt het heel lastig.
Ja. Dan, wat algemene vragen echt over hormonen. Ik doe ze even allemaal en ik denk dat je wel naar dit kan koppelen. Wat zijn echt hormoonkillers en wat zijn boosters? Hoe krijg ik meer inzicht in mijn hormonen? Hoe houd ik ze in balans? Wat kan je doen tegen hormoonschommelingen?
Allereerst, hoe krijg je inzicht in je hormonen? Het mooie is dat hormonen zich heel vaak kenbaar maken door middel van symptomen. Daar hebben we natuurlijk hele lijsten voor. Ook op mijn site, dan kun je gewoon een test doen.
Mm-hmm.
En dan heb ik je e-mailadres en dan ben je van mij.
Ja, precies. Dus zit je in de ramp.
Dus dat kan ook. Het staat natuurlijk ook in het hormoonfactorboek staan, die checklists. Goed, en daarna heb je natuurlijk, kijkers vanuit de helikopterview op leefstijl, ga je op zoek naar de hormoonkillers voor jou.
Ja, ja, ja.
En je hebt natuurlijk bij die symptomen al bepaalde hormonen die misschien wat verdachter zijn. En daar zijn ook weer specifieke oorzaken voor waar je wat meer naar kijkt. Maar goed, je kijkt naar voeding, training, stress en mentaal. En je gaat kijken, waar kun je als persoon het meest winnen? Dat is eigenlijk altijd het beginpunt. Ik ga niet naar details als de grote lijn nog niet goed is, hoor.
Nee,
dus
nee,
dat is echt wel een ding. Waarbij je dus ook weet, hè, dat je een voedingsprobleem niet met stressreductie oplost en andersom ook niet. Dus je moet wel binnen het thema waar je in zit, moet je het op gaan lossen. En vaak als je zo gaat kijken, dan kom je eigenlijk met een paar stapjes al heel ver. Dus de eerste stappen op grote lijnen, daar kun je het meest winnen. Daarna kun je nog naar details gaan.
Fine-tuning, ja.
Maar meestal is die grote stappen zijn al voor mensen moeilijk genoeg om dat in te bouwen in hun leefstijl.
Maar kan je zeggen, wat een beetje gevraagd werd, dat er bepaalde hormoonkillers en boosters zijn tegen mood swings?
Bij mood swings, ja, de bloedsuiker sowieso stabiliseren. Dat is natuurlijk een van de dingen die heel erg belangrijk is. En daarnaast is het weer zo. Alle dingen bij elkaar zijn belangrijk. Het is belangrijk dat je darmen in balans zijn. Een verstoorde darmflora en als je iets eet wat je niet goed verteert, maakt ook een mood swing. bij heel veel mensen. Ja. Dus je bent weer eigenlijk bezig met de brede leefstijl. Extra aandacht voor de darm, zou ik hierbij zeggen. De vertering is cruciaal. Ik weet zelf ook, glutensensitief, als ik dat neem, dan moe en wat gevoeliger.
Ja. Dit vind ik wel een goede vraag van Evelien. Wanneer is spanning adrenaline en wanneer is het cortisol?
Nou, cortisol is eigenlijk, dat reageert veel trager dan de fight or flight reactie. Ja, dat is adrenaline rush, is echt
bam, nu.
Hardcore. Dat is ja. Meteen, dat staat een leeuw voor je, je moet rennen of weet ik veel wat. Dat is echt de adrenaline rush. De cortisol komt veel later en cortisol die reageert wat meer op langdurige stress. En hij reageert ook, wat vaak vergeten wordt, op ontsteking. Dus als jij door je leefstijl allemaal laaggradige ontstekingen hebt, heb je stress terwijl je niet door hebt. Ja. Dus je blijft maar anticiperen op die ontstekingen. En er zijn ook mensen die ze allebei heel veel gebruiken. Wat ik bijvoorbeeld zie met mensen met ADHD, of soms zelfs, vaak is het juist een trage schildklier bijvoorbeeld, en wat weinig energie hebben, die zichzelf oppeppen met zichzelf adrenaline aan te jagen. Dat kan ook een overlevingsmechanisme worden. Dus dat zie je soms ook.
Hmm.
En het volgt altijd naar elkaar. Eerst adrenaline en dan een tijdje later komt cortisol.
Ja, sowieso.
Ja, in ieder geval bij de heftige stress. Er komt altijd nog cortisol achteraan. Cortisol kan bij ontstekingen ook autonoom functioneren. De bijnier schors.
Eens even kijken. Ja, een hoop dingen hebben we al wel in het gesprek behandeld. Ja, acne of nou ja, waar je dan op moet letten. Kan je dat zo
ja,
doen?
Acne. Het is natuurlijk een combinatie van de talgaanmaak en ontstekingen. Dus de talgaanmaak zit onder invloed van hormonen. Belangrijk zijn daarbij ook de geslachtshormonen. Dat zie je natuurlijk bij jeugdpuisjes ontstaan. En ook bij, zeker bij de cyclus van de vrouw, dat daar bepaalde fases zijn waarin dat meer voorkomt. Maar een vergeten hormoon daarbij is toch wel insuline. Dus als jij ongezond leeft, overgewicht krijgt, schommelende bloedsuikers, veel insuline die je dan aanmaakt, dat kan er ook voor zorgen dat je meer talg krijgt. En daarnaast hebben we natuurlijk ontstekingen. En dat vind je heel vaak in voedselovergevoeligheden. Dus het kan zijn dat je heel veel talg aanmaakt, maar geen puisten krijgt. Dan heb je gewoon een vette huid. Maar als je puisten krijgt, ligt er ook wel een ontstekingsbron. En die vind je bijna altijd op darmniveau. Zij het in onderzoek dat ze iedere keer zeggen van ja, er is geen verband aangetoond. En dat komt omdat we allemaal op iets anders reageren.
Ja, ja,
dus als je bij NS1 gaat kijken, hè, dus maatwerk levert, dan vind je hem heel vaak toch wel in je voeding. En ik zelf, er zijn allerlei soorten acne. Ik heb het zelf, puisten op mijn rug is voor mij altijd wel een thema geweest. Op een gegeven moment was ik 30 en denk van, hey, dat zijn geen jeugdpuisten meer. En dat was dus bij mij de combinatie van gluten en het eiwit van zuivel, caseïne.
Ja, ja, ja. Dit is wel een goeie van Tessa. Klopt het dat je hormonaal uit balans raakt nadat je overspannen en een burn-out bent geraakt? En dat het dan een tijd duurt voordat je weer in balans bent?
Ja, in feite, hè, als we over het hormoon cortisol hebben, een van de stresshormonen, daar heb je de fase waarin het heel veel aanmaakt. Waar je in het begin heel veel stress hebt, bijna high bent van de stress en je alles nog aan kan. En soms kun je zelfs verslaafd worden aan die stress. Dat gaat eigenlijk nog lekker. En je hebt vaak helemaal nog niks door dat je klachten hebt. En misschien dat je een keer moe bent, maar een weekendje uitrust en je bent er weer. Mm-hmm. Dat is geen probleem. Maar je gaat net zo lang door tot je op een gegeven moment in het ravijn valt. Dan heb je natuurlijk de burn-out. En dan zie je dat de cortisol aanmaakt niet meer goed anticipeert op het zenuwstelsel. Dus cortisol zou je 's morgens wakker moeten schoppen. Dat is echt zo'n wakkermaakhormoon. Je wordt moe wakker, dat werkt dan niet meer. Hij anticipeert niet goed op bloedsuiker. Dus je hebt vaak lage bloedsuiker en lage stressbestendigheid. En hij anticipeert niet goed op ontsteking. Dus dan krijgen we netelroos, gordelroos, allemaal van die dingen die bij burn-out ontstaan.
Ja, ja.
Dus dat is de combinatie. Dat is een term voor die de arts niet erkent. Dat is bijnieruitputting. Dat is eigenlijk van het Amerikaanse boek Adrenal Fatigue van Wilson. Dat is een bekend boek. Dat is het is ook een syndroom. En syndroom is niet echt duidelijk een oorzaak van. Dus zo wordt het genoemd. En daar kun je dus wat meer over vinden. Als je op bijnieruitputting zoekt, dan lees je dit.
Maar jij bent dus wel echt zo'n guy. Jij kan gewoon aan iemand zien, bij wijze van spreken, of het een burn-out is.
Veel. Als ik al zie, als iemand bijvoorbeeld niet lang kan focussen. Er is zelfs een zaklamptest voor. Hè? Als ook mentale burn-out is een bore-out eigenlijk. En je hebt lichamelijke burn-out. Dat verzamel je onder bijnieruitputting. Ja. Je kunt met een zaklamp inderdaad boven iemands oog schijnen. En normaal gesproken dan kan je pupil samentrekken. In dit geval wil die terug. En dat betekent ook dat als iemand kan niet goed in scherp licht kijken, die kan niet goed tegen prikkels. En dat is één van de symptomen. En besef, hè, we hebben complete symptomenlijsten. Eén symptoom is geen diagnose.
Nee.
Maar ik heb natuurlijk ervaring met welke symptomen het belangrijkste zijn om dat te zien.
Maar dat zie je dus gewoon... wat zeg je er dan wat van? Als je dat bij iemand die niet om advies gaat.
Nou, ik heb dan al een vermoeden. Nee, ik zal nooit iemand ongevraagd advies geven. Never.
Dus misschien denk jij wel...
Dat is het stomste wat je kunt doen.
Ja, nou ja, oké. Okay, maar ja. Maar okay, nou, dan vraag ik het nu wel. Is er iets wat je bij mij ziet waarvan je denkt... Oh, nou, ik denk eigenlijk dat dit dat hier last van heeft.
Nee, ik denk, jij bent echt, ik denk dat je gigantisch veranderd bent. Ook als ik jouw hele uitstraling zie. Ja. Al, ik denk dat jij veel beter bent dan 2 jaar geleden, denk ik.
Ja.
Dat is echt...
Maar we niet kunnen focussen. Maar goed, dat heeft ook allemaal gewoon met... Er is ooit ADD, je stempel.
Ja, maar dat is geen bijna-uitputtingsmanier. Dat is wat ik niet zie.
Nee, precies.
Nee, dus, maar goed, dan moet ik met jou complete symptoomlijsten doorgaan. Hè? Het is niet dat ik in 1 oogopslag zie. Okay. En ik ben ook niet paranormaal, zeker niet. Gewoon veel ervaring en veel gelezen.
Is er een relatie tussen sugar cravings en hormonen, wil Dominique graag weten.
Jazeker. Ja. Maar wat is een sugar craving? Dat is altijd de grote vraag. Hè? Veel mensen denken verslaafd te zijn aan suiker. Maar ik zet suikerklonten voor die persoon neer en die gaat niet suikerklonten eten.
Nee.
Maar het is meestal suiker-vet-zout combinaties wat het probleem is. En je craved naar die combinatie. En dat zorgt voor pretstofjes die dan vrijkomen. En dat is... deels hormonaal. Kijk, hormonen kunnen dat probleem wel versterken. Dus als jij ook nog eens een keer door een slechte insulinewerking veel bloedsuikerdips hebt, dan krijg je nog meer last daarvan. Iemand met een trage schildklier krijgt ook cravings. Dat is eigenlijk van de grootste reden waarom mensen aankomen met een trage schildklier. Niet dat de verbranding omlaag gaat, maar omdat het eetgedrag verandert door serotonine die minder wordt. Slecht slapen, overdag minder serotonine. Hè, dus eigenlijk, overdag heb je serotonine, 's nachts melatonine.
Ja.
Overdag minder serotonine zorgt ook voor meer cravings. Dus de basisleefstijl kan je daarbij helpen. Daarnaast hebben we nog een factor die buiten hormonen ligt. Dat is gewoon eten zonder honger. Dat is echt mentaal eetgedrag.
Ja.
Ook die moet je gaan tackelen. Ja, en dan ben je echt op cognitieve gedragstherapie bezig op voedingsgebied.
Ja,
dat is weer anders.
Ook wel, ja. En daar had ik nog zelf nooit van gehoord, maar ik kende dat wel een beetje uit mijn iets wat overdreven sixpack tijd, zeg maar eventjes. Je kan ook koolhydraten cravings hebben.
Koolhydraten cravings, ja, hoe omschrijf jij dat? Wat voel je dan?
Nou, dat je gewoon heel slap bent en dat je op een gegeven moment gewoon eigenlijk even geen grens meer lijkt te hebben. Dat je gewoon heel erg voelt vanuit je soort basis, gewoon dat je denkt...
Maakt niet eens uit of het petstoffen vrijmaakt, maar het is gewoon echt een lage bloedsuiker.
Ja.
Dat kan natuurlijk ook. Ja, dus dat is net, dat is wel echt wat meer een oer eetgedrag, hoor. Niet het mentaal eetgedrag.
Nee, oké. Dus daar moet je dan ook maar een beetje aan toegeven?
Lijkt me wel, maar we weten nu ook al lang dat je in een fantastische shape kunt komen zonder belachelijk laag in je koolhydraten te gaan. Nee, dat is helemaal niet nodig.
Nee. Eens even kijken, maar dat is altijd als ik jou te gast heb, dan blijft het maar doorgaan met die vragen. Dus ik verwijs mensen dan gewoon eventjes fijn naar dehormoonfactor.nl, toch?
Bedoel ik.
Ja,
en Facebook, communities, van alles hebben we. Dus als je je echt erin gaat verdiepen, dan gaat de wereld voor je open.
Ik zie er nog eentje waarvan ik denk, maar dat... Ja, ik vind het wel mooi dat jij eigenlijk... Ja, jij beperkt je echt een beetje tot de voeding. Al zeg je natuurlijk ook wel dat het heel erg gaat over die gevoelskwestie. Maar ik ben benieuwd, dit is de vraag... Hoe ondersteun je het mentale stuk bij afvallen en overgangsklachten in dit geval? Maar dat is...
Ja, eigenlijk kun je het zo zien... Hormonen kunnen je het eetgedrag een stuk moeilijker maken. En wat we net niet genoemd hadden met cravings, overgang. Mm-hmm. Is er ook een fase, met name je hebt eigenlijk een fase waarin de hormonen nog schommelen. Dan zie je oestrogeen schommelen en serotonine ook.
Ja.
En dat leidt ertoe dat de vrouwen in de overgang vaak wat meer gaan eten door die schommelende serotonine. En eigenlijk wat ik dan moet zeggen, in die situatie moet je nog gemotiveerder zijn dan normaal.
Ja, dat is echt wat je...
Ja, het is echt zo. En daarom zeg je soms, kun je misschien een ander veroordelen van als iemand ongezond leeft van... kom op man, ik bedoel, het lukt mij toch ook? Het is echt per persoon verschillend. De ene persoon heeft het gewoon een stuk lastiger en moet veel meer het gevecht aan met sowieso mentaal verleden vanuit zijn jeugd.
Ja.
En ook nog eens een keer of de hormonen meewerken of niet. En wat je natuurlijk met hormoonfactor probeert met al die leefstijlaanpassingen, dat de hormonen beter in balans komen, waardoor ze je wat meer tevreden zijn. Waardoor het makkelijker wordt. Dus dat is eigenlijk een combinatie.
Ik zal nog één leuke vraag van Jeanette echt tot besluit. Wat is zijn lievelingseten?
Mijn lievelingseten, chips.
Ja?
En het is zo slecht. Ja, het is vreselijk. Want je zou...
Eet je dat ook?
Dat eet ik ook. En het erge is gewoon, wat maakt nou veel pretstoffen vrij? Dat is een combinatie natuurlijk van suiker, vet, zout meestal. Maar het is vooral welke producteigenschappen maak je daarmee? En dat is eigenlijk mondgevoel, geur, smaak is belangrijk, een klein beetje kleur. Mm-hmm. En de allerslechtste chips die er zijn, die ook het meest verhit zijn met de meeste stoffen die er ontstaan, dat is ribbelchips. En het erge is, dat geeft het meeste aroma.
Ja, ja, ja.
En het is ook nog extra zout vaak.
Ja.
En dat geeft wel zo'n boost. Dat is
jij koopt dat zwakte. Dan dus wel?
Ik koop dat wel. Alleen ik weet wel, ik moet mezelf monitoren.
Ja, ja,
en zelf, want anders zit je straks iedere avond chips te eten.
Nee, dat is het.
En ik had het vroeger heel makkelijk, hè, want ik was door de week knetterdruk. Vaak zaterdag ook nog lesgeven. En dan had je zaterdagavond, oké, dit is het moment. Alleen vervolgens komt er nu een of andere lockdown. En dan zit je iedere avond thuis.
Ja.
Ja, dus ik heb mezelf weer eventjes scherp moeten krijgen. Ralf, wie wil je zijn, wie wil je niet zijn?
Ja.
Ja, en toen ging ik het weer beter doen.
Gewoon ook practice what you preach. Maar goed dat je jezelf dan ook weer even scherp kan halen.
Ja, maar dat hebben we allemaal. Kijk,
precies.
We leven in diezelfde verleidende wereld. En je leven blijft veranderen. Je moet scherp blijven en je aanpassen op de situatie.
Laat ik nog even één testosteronvraag stellen. Want dan, de mannen die luisteren zijn misschien al lang afgehaakt. Maar is het je gelukt om een beetje het hoogtepunt uit te stellen?
Dat kan op allerlei, vlakken.
Nee, er staat hier best eerlijk in het boek namelijk. Dat jij daar wel... Dat stond echt nog tussen haakjes. Nou, Ralf...
Nee, dat was Pim vooral.
Oh.
Ik ben met het hoogtepunt heel erg gecontroleerd.
Oh, echt waar?
Ja. Ja, dus ik... dat is voor mij eigenlijk niet het probleem. Okay. En dat hangt ook af, denk ik, van gevoeligheden. Inderdaad, van penissen en zo. En stress, met name onervaren jongens die zo gestrest zijn dat te vroeg allemaal gebeurt.
Ja, en je moet gewoon voor dat punt blijven. Dat wordt hier ook in het boek nog even
aangezet. Dat is het punt. En als je ook nog veel wil ejaculeren, moet je het niet meteen doen. Dan moet je zoveel mogelijk uitstellen dat je nog meer prostaatvocht krijgt, waardoor je de show een stukje
Maar ben, beter jij bent is. Daar goed in dus?
Nou, ik weet hoe ik het moet doen. Gewoon, ik ben natuurlijk biologisch. Het lastige is ook dat veel mannen die kijken bijvoorbeeld naar pornofilms en die denken, die leggen ze 5 strepen van de meter neer. Ik denk, dat kan ik nooit. Maar goed, die gebruiken ook nog supplementen om dat te doen.
Ja, ja, ja.
En daarnaast zitten ze ook heel lang voor te bereiden. En het is alleen maar prostaatvocht. Het is helemaal niet meer zaad of zo. Dus het stelt helemaal niks voor.
Nee, maar ik vind dat niet zo interessant. Maar ik vind het wel interessant om het langer vol te houden.
Ja, klopt. En dat is ook dat is een combinatie van mentaal en fysiek zeker een beetje. En als je ouder wordt, ik weet niet, wordt het niet makkelijker nu?
Ja, misschien wel. Maar ik ben hier ook heel erg mee bezig.
Als testosteron iets lager wordt bij het ouder worden, dan wordt het natuurlijk wel makkelijker. Dan ga je al minder snel klaarkomen.
Oké.
Dus een combinatie van hormonen en mentaal.
Maar ik was juist van plan om over een paar jaar testosteron te gaan smeren.
Ja, daar gaat hij.
Gaat hij weer hoor. Want god. Maar ik ga zeker ook, dat is dit gesprek wel duidelijk. Ik ga Pim ook een keer uitnodigen.
Ja, maar het is ontzettend leuk om een testofactor te hebben. Om ook eens een keer gewoon een mannelijke manier te kunnen praten.
Ja.
Ik heb bij vrouwen, daar praat je heel anders over hormonen. En het voordeel is ook, als man kun je dit soort lompe dingen roepen. Want ik ben zelf een man.
Mm-hmm.
Het blijft lastig om voor een vrouw...
Ik vind dat je het aardig goed deed over alle menstruatie toestanden.
Ja, klopt. Ik heb natuurlijk veel ervaring mee. Maar ik zal daar qua grap ook een beetje wat meer uitkijken.
Natuurlijk. Ja, dat begrijp ik. Maar wel goed om te weten dat er dus ook nog een mooie versie komt van de hormoonfactor.
Ja, van de hormoonbalans voor vrouwen.
Of de hormoonbalans
die
voor
komt
vrouwen.
Eraan, maar we gaan alles in hardcover doen straks hoor. Ik ben nog lang niet klaar.
Nee.
Dus,
wat zijn je ambities de komende tijd? Want ik las ergens dat je eigenlijk, vooral als doel heb je ook net gezegd, om de wereld beter te maken. Nou, daar ben je mee bezig.
Ja, levensmiddelen is belangrijk.
Je wil ook financieel onafhankelijk worden?
Ja, wil ik ook inderdaad. Is nog niet helemaal gelukt nog. Maar kijk, met dit soort levensmiddelen kun je ook eventueel royalty deals maken en noem maar op. En dat blijft dan verkopen. Dus dat is wel wat ik ooit ga worden.
Ja.
Dus ik wil die levensmiddelen sowieso op de markt krijgen allemaal. En ik heb heel veel dingen al, die staan al klaar. Alleen het proces naar op de markt krijgen. Dat,
zeker nu.
Ja, dat duurt gewoon lang. Daarnaast wil ik al die boeken verbeteren, upgraden. Ik heb ook altijd in mijn hoofd zitten om een keer een waanzinnig mooi receptenboek te maken. Dat hebben we eigenlijk. We hebben wel een mooi receptenboek, maar niet een super mooi hardcover ding.
Nee,
dus dat heb ik ook in mijn hoofd zitten. Ik wil wat meer opleidingen online gaan bouwen. Ik heb nu een slaapkamer. In mijn slaapkamer staat een greenscreen. En daar ben ik nu
je bezig. Je bent aan het knallen online. Natuurlijk.
Ja, daar ben ik dingen aan het maken.
Ja, want ik bedoel, daar kwam ik pas later achter. Ik bedoel, daar heb je Vivian Reis en zo. Allemaal bij jou begonnen, toch?
Ja, je wil niet weten wie mijn opleiding allemaal gedaan heeft. En dat is ontzettend leuk. En soms krijg ik de vraag wel eens van, goh, is het copycat, dit en dat. Nee, het gaat erom. Je probeert het woord te verspreiden. En ja. De een past wat meer bij Vivian. De andere meer bij mij. Weer ja. een ander bij weer een andere die mijn ja. opleiding gedaan heeft. En samen maak je een hele grote beweging. En ik maak die touchdown aan de supermarkt. Dat ja. sowieso. En het mooie vind ik ook. Want iedereen die door mij geïnspireerd wordt en mijn opleiding doet. Gaat er weer een eigen draai aan geven. Ja. En het concept wordt alleen maar beter en beter.
Ja, mooi.
Dat is echt leuk.
Nou, dan gaan we naar het einde van je leven. Hoe je herinnerd wil worden is mij dus wel duidelijk. Maar kun je er nog iets aan toevoegen? Of wil je herinnerd worden?
Hoe wil ik herinnerd worden? Gewoon een fijne gozer. Ja. En verder zoek het maar uit allemaal.
Oké. Okay. Ja. Hoe kijk je aan tegen de dood?
Ja, ik vind het de dood niet zo'n leuk concept, nee. Maar er is altijd één ding wat mij dan weer geruststelt. Als je een soort angst hebt voor dood. Van, voor ik geboren werd, waar was ik toen? Ik ben er al geweest, man. Dus ik ga gewoon weer een keer terug.
Mooi. Nou, yes. Dankjewel, Ralf. Kom hier zeker ook een keer terug bij Leven en Welzijn. Bedankt voor het luisteren. En ik zal, maar daar gaan we het toch even over hebben, een linkje plaatsen over dat gezond leren koken. En die vind je hier onder Koekeroe, precies. Kukuru.nl. Waar je ook vele andere afleveringen ziet. Vergeet vooral niet te abonneren op YouTube als je dat kijkt. En een recensie achterlaten op iTunes is ook wel een keer leuk. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende. Hoi. Hoi.
Ja. Voordat je weggaat, je hebt het hele gesprek uitgezeten, heb je jezelf al aangemeld? Zo ja, top, dan heb ik er zin in en dan voelen we elkaar 1 mei. Zo niet, nou trouwens, het is iets eerder dan 1 mei bedenk ik me nu, want we hebben nog een inkomweekend. Afijn, dat wordt allemaal duidelijk. Als je denkt, waar gaat dit over? Meditatie, van 1 tot 10 mei, elke ochtend en elke avond samen even inchecken en samen even zitten. Jij thuis, ik thuis. En fantastische experts die ons begeleiden. Het zijn er meer dan 20 en ik ga ze echt niet weer allemaal opnoemen. Oh, er wordt gebeld. Maar meld je aan. Dat is eigenlijk wat ik nog even wilde zeggen. Koekeroe.nl/meditatie